Goed, dames en heren, dan even de schorsing op, gaan we verder. We zijn aangekomen bij punt 4, beeldvorming middels inspraak, afronden fase 2, participatieomgevingsvisie. Vanavond behandelen we het eerste deel van het onderwerp. In dit deel willen we de insprekers aan het woord laten. Ze hebben allemaal 5 minuten de tijd om u, de commissie, een boodschap mee te geven. En op 22 juni gaan we dan inhoudelijk verder met de behandeling van dit onderwerp. Voor de insprekers allereerst hartelijk welkom. Fijn dat u ook de moeite genomen heeft om in te komen spreken in grote getalen. U heeft een spreektijd van 5 minuten. Daarna is er na iedere inspreker is de mogelijkheid om vanuit de commissie vragen aan u te stellen. En als die zijn afgerond gaan we naar de volgende inspreker. Dan wil ik het woord als eerste gaan geven aan de heer Zomers. Meneer Zomers, bent u er klaar voor? Helemaal goed. Het is alleen op het knopje drukken en dan is het woord aan u. Gaat uw gang.
Goed, ik moet heel even terug in de historie. In het jaar 2014 is er een bijeenkomst geweest, georganiseerd door de gemeente in de Vorstin. En daar werd met name gesproken over de toekomst van Hilversum en met name de fietsveiligheid voor de Hilversummers. Ik heb toen ook met meneer Voring een fietstochtje ondernomen om alle kernpunten over het gebied rondom de Steffensonlaan en de Noorderbegraafplaatsen aan de orde te brengen. Het was een heel gezellig uitje met z'n allen, want mevrouw Van Diemen was ook van de partij. Maar het probleem is een beetje gebleven. Ik heb mevrouw Walters aangesproken met diverse pogingen. Allerlei andere mensen, de wijkagenten, aangesproken over het feit dat ik vond dat er eigenlijk heel weinig wordt gedaan en vooral geluisterd naar de gewone burger die geen winkeltje heeft, geen pand heeft, duur inkomstenverhaal heeft, de gewone Jan die ook zijn broodje probeert te verdienen en thuiskomst ook gezellig in de tuin wil zitten zonder allerlei herrie wat mijn buurvrouw net aangaf. Gewoon het gevoel hebben, ik woon in een veilig huis, in een veilige straat, in een veilige wijk. En dat mis ik. En dat doet me zeer verdriet. Want ik heb heel veel pogingen gedaan om dat bij diverse mensen aan de orde te stellen. En het enige wat ik hoor is nul. Niks. Het blijft stil. En daarom heb ik vanavond de poging genomen om dit maar eens gewoon heel hard op te roepen. Wat doen jullie met de gewone burger die zich zorgen maakt over de veiligheid in zijn woonomgeving en op straat? Als je gewoon een boodschap gaat doen. Ik heb net met de G4 een gesprekje gevoerd waarin ik zei van ik loop gewoon rechtdoorgaand over de stoep, overstekend op de Stroeslaan en er komt een auto achter ons langs die wil voor ons langs ons de weg afsnijden omdat ze gewoon het asociale gevoel hebben, wij zijn helemaal niet belangrijk, de voetgangers en de fietsers. We worden gewoon genegeerd. En ik vind dat het nou eens tijd wordt dat de gemeente, alle heren en dames die hier de wet vertegenwoordigen, is een keer zorgen. En ook dat heb ik heel veel verzocht. Ga eens een keer handhaven sturen in de wijk. En begin eens met het asociale parkeergedrag van allerlei mensen op hoeken van de straat. Dat zelfs iemand met een rollator de stoep af moet om over de straat over te steken. En dan weer terug de stoep op te gaan. Omdat er geen mogelijkheid is om met een rollator gewoon je weg te vervolgen op het trottoir. En dan heb ik denk ik het hele verhaal heel kort samengevat. En dan heb ik het nog niet over de Ayoubschool, waar ook de wijkagent zijn haren te bergen reizen over het gedrag van deze mensen, vooral als de kinderen opgehaald moeten worden, wat er dan gebeurt in de straat en in de wijk. En dat daar helemaal geen oplossing voor schijnt te kunnen worden bedacht. Er staat een grote bus voor die school, een uur lang met een draaiende motor, een grote zware dieselmotor, het lawaai, de stank. En als je dan die chauffeur aanspreekt, dan krijg je nog een grote bek toe. Maar ik woon wel in die straat. En dan heb ik het dus nog niet eens over het asociale gedrag van de leraren ook, die dan te laat op school komen, met een noodgang door de straat aankomen scheuren, het parkeerterrein bij mij aan de overkant, de auto ertussen pleuren. Ik heb van de week een foto gestuurd naar de wijkcoördinator. Die auto die staat op 15 centimeter van mijn deur. Hoe kan die persoon uitstappen zonder mijn auto te beschadigen? Maar gaat die persoon, die lerares, dan bij mij onder mijn ruitenwisser een briefje schrijven? Sorry meneer, ik heb uw auto beschadigd. Dit zijn mijn gegevens. Dat doen ze niet. Ze laten jou met schade achter. En mijn auto gaat er steeds lelijker uitzien. En wie gaat dat betalen? Zegt u mij maar. En dat is mijn vraag. Wanneer gaat de gemeente nou eens luisteren en de wethouders, meneer Voorink, mevrouw Wolters, alle mensen die ik aangeschreven, aangesproken, ook op straat, als er weer eens een keer verkiezingen zijn, spreek ik mensen aan op straat. Jongens, waar blijven jullie? Wanneer luisteren jullie naar de burger?
Meneer Zomers, dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk even de commissie rond of er commissieleden zijn die willen reageren. Ik zie de heer Van Waarden. Mevrouw Duurlach ook. Meneer Van Waarden, gaat uw gang.
Ja, dank meneer Zomers voor het inspreken. En u zit hier met de insprekers rondom de omgevingsvisie waarin we het hebben over onze leefomgeving. Zoals bij u in de straat en ook bij mij in de straat en zoals bij ons in Hilversum. U heeft ongetwijfeld gezien, want uw oproep is geheel terecht en begrijpelijk, dat zowel in de omgevingsvisie als ook in het...
Sorry.
Dat zal een leraar zijn die schade heeft gereden, denk ik.
Dat, ik heb mijn vrouw geschreven dat het wat later wordt.
Zeg maar dat het onze schuld is. Maar zowel in de omgevingsvisie, of in ieder geval dat wat er nu is opgehaald vanuit Hilversum, als ook in het coalitieakkoord, wordt de veiligheid voor het langzaam verkeer, dus de voetgangers die u noemt, maar ook de fietsers, en het met name ook, er wordt ook specifiek benoemd, de veiligheid rond scholen en het hufterig gedrag in het verkeer, zowel qua parkeren, et cetera, wordt echt benoemd. Dus ik denk dat uw oproep, die snap ik, en ik denk ook te zien dat die gehoord is. En alleen is dan de volgende stap, hoe gaan we dat samen oppakken? En daar mag u ons aan houden. En daar hebben we u ook bij nodig om goed op te letten. Dus, ik hoor u een vraag te stellen, hè, maar heeft u dat, onderschrijft u dat in de omgevingsvisie daar aandacht voor is? En bent u bereid om ons daarbij te helpen om dat samen op te lossen?
Meneer Zomers.
Ik heb samen met mevrouw Wolters, Annette, we noemen elkaar daarbij de voornaam, al eens een keer een discussie over gehad over haar oproep in de krant of haar bericht in de krant dat ze het met name asociaal vond hoe er gereest wordt in de binnenstad. En toen ben ik met haar in discussie gegaan van, maar hoe zit dat in de buitenwijken? Ik woon in een 30 kilometer zone. Er liggen drempels. Denkt u nu echt dat dat helpt? Er wordt van ene drempel naar de andere drempel gereest, zo hard mogelijk. En bij mij in de straat is ook nog sluipverkeer. Dus er is een snelheidsmeting gedaan, georganiseerd door meneer Voorink. Maar die pieken van 30 kilometer en harder, ja, dat is maar incidenteel. Dat is een mooi woord. Maar het is niet de beleving als je net toevallig op straat loopt en je wil boodschappen doen. Dan is het niet incidenteel, ik val er nu al over, het is gewoon gevaarlijk. Mijn vrouw heeft al een paar keer teruggesprongen dat ik wilde oversteken. Mijn vrouw en ik lopen in hand, dat ze terugsprong omdat ze niet mee durfde te lopen. En dan begin ik me zorgen te maken. Doe ik het verkeerd? Of degene die te hard rijdt of asociaal links omgaat en geen rekening mee houdt dat ik rechtdoorgaand verkeer ben? Tot hoever gaan we? En wanneer zeggen we, nu is het genoeg? Ja. Dat is mijn vraag.
Ja, de boodschap is duidelijk. Meneer Zomers, mevrouw Duurlacher.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Zomers, ik heb u gehoord. U bent er ook overduidelijk emotioneel weer in en wellicht terecht. Ik heb eigenlijk twee vragen heb ik eigenlijk, korte. U heeft het erover dat u zich veilig moet voelen in uw wijk, in uw woning, in uw tuin. Ik hoor eigenlijk in uw verhaal dat u het voornamelijk heeft over de verkeersveiligheid. Maar eigenlijk heb ik meteen ook de vraag, voelt u zich überhaupt veilig in uw woning, in uw tuin? Is uw wijk voor u ook gevoelsmatig veilig of ligt dat echt puur en alleen aan het verkeer?
Meneer Somers.
Dank u, voorzitter. Het is wel zo dat de veiligheid in mijn tuin heeft wel een klein dompertje gehad. Sorry, nou ga ik hem echt uitzetten. Een klein dompertje gehad. En daar weet meneer Kosch wel over mee te praten. Als het goed is, kent hij het nog. Er is namelijk, mijn tuinhuisje is in de brand gestoken door iemand die boos is aan mij. Waarschijnlijk omdat ik dit soort dingen doe wat ik nu ook aan het doen ben. Opkomen voor andere mensen. En sommige mensen vinden dat positief en andere mensen vinden dat niet positief. Vier lekgestoken banden en dat soort zaken. Maar dat staat naast de verkeersonveiligheid. Waar ik het net al met name over had. Dus dat ik met mijn vrouw hand in hand loop om naar de Jumbo te lopen. En dat mijn vrouw terugspringt uit angst dat die auto die net linksom komt rijden gewoon doorrijdt. En ik ben niet bang. Ik zit gewoon bovenop die motorkap en ik sta heel veel deuken erin te maken op dat moment. Dat kan ik u garanderen. Maar dat mijn vrouw terugspringt, dan heb ik zoiets van, nu is er een grens bij mij overschreden. Nou accepteer ik het niet meer.
Oké, dank u wel. En dan was eigenlijk mijn tweede vraag. U had het erover dat men niet met een rollator over het trottoir kwam. Ik heb in uw verhaal eigenlijk alleen niet kunnen herleiden waarom dat niet kan. Staat de stoep vol? Is het te klein? Is het te smal?
Nee. Op elke hoek van de straat is een hellinkje naar beneden, zodat je met een rollator zonder het trottoir af te moeten stappen, is een schuin stukje, toch, naar de straat toe. Daar staan bijna in de hele wijk, 's avonds altijd, auto's geparkeerd met vier wielen op de stoep. Kan u zich dan voorstellen dat iemand dan niet meer daartussendoor kan? Dat is de situatie. En dan heb ik nog niet over alle plekken, vooral ook de Buisweg, dat mensen gewoon aan de overkant staan, dus langs de kant van waar de spoorlijn is, in het gras. Ik loop al jaren te vragen, te verzoeken, ook aan de coördinator. Wij konden dan, laat nou eens een keer, ik heb foto's gestuurd, ja, van mensen die daar geparkeerd staan, verkeerd geparkeerd staan, 5 meter van de hoek van de straat vandaan. Volgens mij is het verkeersregel, toch? Gebeurt niks. Handhavers komen niet in mijn wijk. Ik heb handhavers ook gevraagd, ik ben naar het kantoor geweest van de handhavers. Jongens, wanneer komen jullie nou eens een keer bekeuringen uitdelen van alle mensen die daar allerlei verkeersregels negeren? Ja, meneer, sorry, dat doen we niet, want de gemeente vindt dat niet nodig.
Meneer Somers, we gaan naar de volgende vraag. Mevrouw van der Linden van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. En meneer Somers, we zitten hier natuurlijk bij elkaar om met elkaar te praten over en vooral ook naar u te luisteren over de omgevingsvisie en de richting die wordt voorgesteld om die met elkaar te gaan volgen. Waar ik even benieuwd naar ben, heeft u meegedaan aan de participatiebijeenkomsten voor de omgevingsvisie?
Mijn vrouw is Surinaamse en wij zitten 6 maanden per jaar in Suriname, gelukkig. En toen waren wij even niet aanwezig.
Oké. Okay. Want ik vroeg het me namelijk af, omdat ik in het verslag van de inwonersparticipatie bij uw wijk dit signaal eigenlijk niet zo teruglas. Dus ik was even benieuwd, heeft u besloten om vanavond in te spreken, om ons mee te geven? Ik wil niet voor u invullen hoor, maar van joh, er mist eigenlijk een stukje als het gaat over wat er over Noordoost staat geschreven.
Ik weet alleen dat er is een buurt bijeenkomst geweest, mede georganiseerd door mevrouw Annegreet van der Riet. En daar is wel het een en ander ter sprake geweest op straat, zeg maar. Maar wat daar vervolgens mee is gedaan, weet ik niet, want ik was er niet bij.
Als ik nog een vervolgvraag van u mag stellen. Een van de ontwikkelrichtingen voor deze omgevingsvisie is dat we met de buurten in gesprek gaan. En er is ook al vaker door deze raad aangedragen dat we graag met de bewoners samen over hun buurt willen praten, hoe we die sterker kunnen maken. Misschien moeten wij gewoon met u en met andere buurtbewoners daar een buurtwandeling maken, zodat u ons kunt aanwijzen waar het in uw ogen allemaal beter zou kunnen. Zou dat een oplossing geven voor het gevoel waar u mee zit?
Ja, dat zou heel goed kunnen, mits ik gemerkt heb, de laatste tijd heb ik weer allerlei bewoners op straat en ook in mijn gebouw waar ik woon. Want wij hebben dus onderling het gebouw Bergingen. Dus als je naar de fiets gaat halen, dan kom je elkaar daar wel eens tegen in gesprek te gaan. Mensen zijn het een beetje moe. Sorry.
Oké, meneer Somers, dank u wel. Ik kijk nog even de commissie rond of er nog vragen zijn. Anders gaan we naar de volgende inspreker. Oké, hartelijk bedankt meneer Somers voor het nemen van de moeite om hier in te komen spreken. U bent van harte uitgenodigd om de rest van de vergadering hierbij te wonen. U hoeft niet meteen te vertrekken. We gaan door naar mevrouw Van Oostveen, die zit achter u. Mevrouw Van Oostveen, ook aan u 5 minuten om uw, om de commissie uw input te geven. Gaat uw gang. Gaat uw gang, ja, als u maar uw microfoon aandoet.
Oké. Visie op Hilversum. Wat is nog de toegevoegde waarde van de omgevingsvisie? Door de visies zie ik de richting niet meer. Ik ben het spoor bijster en ik heb het idee dat we de hele verkeerde route volgen. Volgens mij is de omgevingsvisie het mosterd na de maaltijd. De omgevingsvisie zou moeten dienen als een paraplu voor de energietransitie, voor de mobiliteitsvisie, voor de woonvisie en weet ik veel hoeveel visies. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar volgens mij hebben we 40 visies in Hilversum. En het leuke is van die visies dat ze al zijn vastgesteld bijna allemaal. Misschien niet allemaal. Dus eigenlijk zijn de visies al bepaald, maar de omgevingsvisie nog niet. Dus met andere woorden, wat ik nu doe, dat kan dus eigenlijk niet in Hilversum. Want normaliter heb je eerst de visie, de paraplu, en dan ga je kijken waar gaan we naartoe. Dus in Hilversum staat die paraplu naar beneden. Hilversum gaan we die kant op. Maar de vraag is dit wel de goede kant waar we op gaan? Moeten we niet die kant op? Of moeten we deze kant op? Of moeten we die kant op? Of moeten we die kant op? De vraag is, als ik op vakantie ga en ik wil naar Timbuktu, dan ga ik niks boeken, dan heb ik geen bagagelijstje, dan ga ik eerst kijken waar wil ik naartoe. Dat zou de omgevingsvisie moeten zijn. Dat doen we ook, want we hebben onderzoek doen waar we heen willen. Maar de rugzak waar we heen willen geeft ons helemaal geen vrijheid meer. Want we hebben te maken met een MRA, een MRU, een VNG, een regio, een rijk, een provincie, een gemeente, bewoners, ondernemers. Weet ik veel met wie we allemaal te maken hebben. Dat zijn allemaal rugzakjes. Al die stippeltjes, daar hebben we allemaal mee te maken. En al die stippeltjes hebben we mee te maken. Maar die stippeltjes die zeggen niks. Want de bestemming is niet bepaald. Dus als ik niet weet waarheen ik op vakantie ga, hoe weet ik dan wat ik mee moet nemen? Hoe weet ik dan met wie ik op vakantie ga? Dat weet je van tevoren niet. En wat hebben wij in Hilversum gedaan? We hebben alles vastgesteld. En dan heb ik het nog niet eens over al die bouwprojecten die al vast liggen. Dus wij hebben als Hilversum gewoon eigenlijk weinig tot niks meer te zeggen. Wij zijn één stipje hier. Nou moet je kijken hoeveel stipjes. Wat hebben we dan nog te betekenen? Wat hebben we te zeggen? Als ik nog even terug ga naar de tekst die op de website staat. Er zijn 3 websites. Ik weet niet of u het weet. Je hebt Hilversum 2040. Je hebt de gemeentewebsite en je hebt Bouwen aan Hilversum. Niet heel duidelijk voor bewoners. We beschrijven in de omgevingsvisie hoe we de stad willen verbeteren en wat we willen behouden. Door uitgebreid met de stad in gesprek te gaan, nemen we ook de wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk mee. De fysieke leefomgeving is de omgeving waar we in wonen, werken en recreëren. Het gaat om alles wat je ziet, hoort of ruikt. Waarom is de omgevingsvisie van mij belang? Staat hè, op de website. In de omgevingsvisie leggen we kaders vast en geven aan wat we wel en niet willen in onze buitenruimte. Er blijft ruimte voor nieuwe ontwikkeling initiatieven. En nu komt die, nu komt de clue. Wanneer krijg ik hiermee te maken met de omgevingsvisie? Oké, als je een plan hebt dat niet kan volgens het bestemmingsplan. Als je bijvoorbeeld een café wil beginnen in een winkelpand en als dit niet in de bestemming staat, dan kan je vragen om hiervan af te wijken. Nou, dat is volgens mij net zoals het nu ook gaat, maar daar komt de clue. Als je plan past binnen de ambities van de omgevingsvisie, dan is de kans groter dat er kan worden afgeweken. Dus met andere woorden, wij zijn allemaal hier heel druk mee bezig. En het enigste wanneer we ermee te maken hebben, is als we een eetcafé willen beginnen of iets anders. Dat zijn ondernemers. Dat is interessant voor ondernemers, maar dit is niet waar deze mensen over praten. Die mensen hebben gewoon echt last van hun leefomgeving. Dus we kunnen die paraplu leuk neerleggen alsof het een paraplu is. Maar als hij niet fungeert als paraplu en gewoon wegwaait, dan heb je niks aan die paraplu. Het gaat om de visie en de langetermijnvisie. Eerst de bestemmingen bepalen en dan pas praktisch uitwerken. Nog vragen misschien om over na te denken. Denken jullie dat er genoeg betrokkenheid is bij de omgevingsvisie? Hoeveel Hilversummers denkt u dat weten inhoudelijk waar jullie nu allemaal over praten? Hoeveel mensen van Hilversummers weten hoe dat werkt? Hoeveel Hilversummers begrijpen überhaupt wat een omgevingsvisie is? En in hoeverre is die hele omgevingsvisie dus in belang van bewoners? Want wij bewoners hebben niet het idee dat we gehoord... Nou ja, wij, ik kan over mezelf spreken. Maar veel mensen hebben toch het idee dat ze niet gehoord worden. Dus hoe is die omgevingsvisie van belang voor bewoners? Want wij blijven volgens mij nog steeds tegen deze stukken aanlopen. Dus hoe helpt de omgevingsvisie ons als bewoner? Dat was het.
Mevrouw van Oostveen, hartelijk dank voor uw beeldende en energieke bijdrage. Kijk even rond naar de commissie of er naar aanleiding van uw bijdrage vragen zijn. De heer Van Waarden.
Ja, dank u voorzitter, daar sluit ik mij bij aan. Dank voor uw passievolle bijdrage met afgestemde jurk en paraplu, zag ik. Complimenten met stipjes. Mevrouw van Oostveen, wanneer ik kijk wat er is opgehaald de afgelopen jaar voor de omgevingsvisie, is er in grote lijn toch een vrij eensgezind beeld over de toekomst van Hilversum groener. Dat zal u aanspreken. Aandacht voor de fiets, het behoud van het dorpse karakter met stedelijke voorzieningen. Als we gaan bouwen, dan niet te hoog en met Dudok en kwaliteit, et cetera. Mijn vraag aan u, herkent u zich in deze opbrengst?
Mevrouw van Oostveen.
Ik denk dat er wordt zoveel leuk bedacht en gepraat. Maar het gaat uiteindelijk om de werkelijkheid. En ik denk dat daar het elke keer stuk loopt. Dus ik denk dat de meeste bewoners nodig hebben dat ze ook echt verandering zien. Dus er kan van alles moois geschreven worden, maar het gaat uiteindelijk om wat mensen daadwerkelijk ervaren. Dus het is mooi dat die ambitie er is. Maar ik vraag me af hoeveel mensen precies weten, want u heeft alle stukken gelezen. Maar ik denk dat er amper een Hilversummer is die weet wat de inhoud van de omgevingsvisie is en wat er allemaal is opgehaald. Dat zou dan heel compact in een A4'tje op een A3'tje bij de bewoners terecht moeten komen. Dus die afstand tussen de omgevingsvisie en de bewoner is gewoon nog heel groot. Dus ik snap dat het voor u al heel helder is, omdat u er heel veel van weet en heel veel van snapt. Maar zelfs na twee jaar als commissielid, snap ik amper nog wat die omgevingsvisie nou uiteindelijk moet gaan betekenen en voor wie en wat het belang ervan is.
Dank u wel, mevrouw van Oostveen. Meneer Van Waarden.
De insteek van het omgevingsvisietraject is dat wij, dat iedereen input kan leveren en dat we gezamenlijk kijken wat we delen. En dat er wel degelijk een richting uitkomt. En wat ik zie in de stukken, en er is afgelopen jaar door heel veel inwoners op digitale platforms, op stadsgesprekken, achter de Zoom, door ondernemers, door alle heel veel betrokkenen. Ik ben echt onder de indruk van wat er is opgehaald en wat een werk daarin zit. En een compliment voor alle betrokkenen. En straks zal de Hop dat ook zeggen. We hebben meer gedaan dan je van een bewoner mag verwachten. Hè? Dat iedereen heeft er keihard aan gewerkt. Maar ik zie wel degelijk een richting en een visie. En dus mijn vraag nogmaals aan u. Is deze visie de uwe?
Ik heb de visie niet gelezen, want het is ingewikkeld voor een buitenstaander. Maar het gaat erom, denk ik, want mijn punt ging natuurlijk voornamelijk om dat er om al die andere visies die allemaal al zijn bepaald en al die stedenbouwkundige plannen en al die andere visies die allemaal al zijn vastgesteld. Dat was eigenlijk mijn belangste, niet zozeer de inhoud van de omgevingsvisie, maar ik ging vooral... Mijn belangrijkste punt is natuurlijk van hoe kan je alles al hebben vastgesteld? Welke ruimte is er dan nog met een toekomst te bepalen?
Mevrouw Kalk, u heeft de vraag. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Want volgens mij, mevrouw van Oosten, ik luister naar u. Ik zie ook alle activiteiten die gedaan zijn. Alle routes die ook halverwege zijn aangepast. Er zijn inhaaloefeningen gedaan met specifieke bewonersparticipatie. Van groepen die niet mee en nog niet bereikt waren. En ik luister naar u en ik hoor wat u zegt. Want eigenlijk blijft u ons verwijten dat we niet genoeg doen. En daar wil ik serieus op ingaan, maar dan heb ik meer van nodig dan alleen maar te horen wat we dan niet goed hebben gedaan. Want het is niet zo dat die omgevingsvisie, dat we in een blanco situatie zijn begonnen. Er was al heel veel beleid, dat bestond al. Alleen die omgevingsvisie kan aanleiding zijn om al dat beleid overboord te gooien in het uiterste geval of bij te stellen. Maar ik ben heel erg op zoek wat u ons nou precies verwijt.
Nou, ik verwijt, ik bedoel, op zich is er heel veel moeite gedaan en heb ik ook wel het hele proces van die omgevingsvisie gezien. Dus ik heb daar ook wel heb ik ook de gemeente zien leren en ik heb ook dat groeiproces van de omgevingsvisie gezien. Dus ik denk ook dat jullie goed bezig zijn op zich met het ophalen van informatie. Maar vervolgens is er natuurlijk, los van die hele omgevingsvisie, zijn al jarenlang mensen, bewoners, die zich, die zich uitspreken over dingen. Maar ik denk, mijn belangrijkste punt is dat we een toekomstbeeld willen scheppen, dus die visie willen scheppen. En dat beeld geef je ook aan bewoners, de Hilversum 2040. Terwijl eigenlijk alles, of bijna 80% al in kannen en kruiken is. En dan is de vrijheid, wat mij betreft, als bewoner, is die niet echt meer.
Mevrouw Kalk, aanvullende vraag.
Ja, wat... Ik weet niet, ik lees deze stukken anders. Hè. Er zijn heel veel verslagen van deelterreinen nu. Die moeten we gaan vaststellen. En daaruit haal je de bouwstenen van hoe het verder kan gaan. Maar hoe het verder kan gaan, daar hebben we nog geen besluit over genomen. Dus dat moet nog. Dus misschien dat u al 3 stappen verder bent dan ik ben in dit proces.
Nee, ik heb het over de andere visies. Dan heb ik het over de woonvisie, de mobiliteitsvisie en de structuur. Al die visies, de cultuurvisie, al die 20 visies. Daar is al zoveel van vastgelegd. Al die bouwprojecten, stationsplan, weet ik veel, Arenapark. Ja. Dat is allemaal vastgesteld.
Mevrouw van Oostveen, ik denk dat we een beetje van het onderwerp afdrijven. Ik wil mevrouw van der Linden nog de mogelijkheid geven om een vraag te stellen.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb me af zitten vragen of ik wat ik hierop zou willen zeggen. Want ik heb er wel moeite mee dat mevrouw van Oostveen ons komt kapittelen, terwijl ze niet de moeite heeft genomen om de stukken te lezen. En tegelijkertijd snap ik best dat het een ongelooflijk complex verhaal is. Dat het voor inwoners ook lastig is om dit te volgen. En tegelijkertijd ben ik met meneer Van Waarden eens dat het verheugend is om te zien hoeveel er uiteindelijk met alle inspanningen en alle extra acties toch is opgehaald aan input van onze inwoners. En dat er een behoorlijk gelijkluidend beeld uit naar voren komt. Waar ik voor dit moment graag gebruik van wil maken, omdat er hopelijk mensen meekijken die wellicht geïnteresseerd zijn in dit proces, is dat ik de suggesties die mevrouw van Oostveen doet graag zou willen corrigeren. Want die visies zijn inderdaad wel vastgesteld, maar niet met de bedoeling dat ze nooit meer kunnen bewegen. Er is door deze raad altijd gezegd, wij zijn ons ervan bewust dat we nog over een omgevingsvisie in gesprek gaan. Als dat proces aanleiding geeft om straks op deelonderwerpen onze koers bij te stellen, dan doen we dat. Dus ik zou het vervelend vinden als na dit gesprek het beeld blijft bestaan dat wij hier voor de bühne met elkaar bezig zijn. Want dat is in mijn beleving in ieder geval zeker niet het geval.
Goed. Mevrouw van der Linden, hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Mevrouw van Oostveen, hartelijk bedankt voor het inspreken.
Nou, volgens mij mag ik nog reageren.
Ik geef u nog de mogelijkheid om een slotwoord tot ons te richten, maar alsjeblieft hou het.
Maar er wordt een vraag gesteld en zij praat over mij en dan mag ik daar ook op reageren.
U mag erop reageren als u mij...
En niet in mijn slotwoord, maar gewoon apart, net als bij andere mensen dat ook
mag doen. Ik ben de voorzitter van de vergadering en ik bepaal dat u een slotwoord mag geven tot de commissie. Wat ik u en u allen wil vertellen is dat dit onderdeel van de vergadering vooral bedoeld is om de insprekers aan het woord te laten en op naar aanleiding van de bijdrage van de insprekers vragen te stellen. Want waar ik bang voor ben is dat we vooruitlopen op de behandeling van volgende week, waarin we ook een oordeelsvormende fase krijgen, waarin we ook de discussie met elkaar kunnen gaan voeren. En die wil ik niet vanavond voeren. Dus bij de volgende insprekers wil ik u echt vragen om vragen te stellen naar aanleiding van de bijdrage. En dan houden we de rest van de inhoudelijke discussie voor volgende week. En dan geef ik u nu, mevrouw Van Oostveen, nog even de mogelijkheid om te reageren.
Nou, ik vind het sowieso heel vervelend dat ik überhaupt niet antwoord mag geven als iemand mij gewoon een beetje voor schut probeert te zetten.
U mag reageren.
Ja, nee, in mijn slotwoord. Dat zijn twee verschillende dingen naar mijn idee. Het gaat erom dat er verwacht wordt van bewoners dat zij zulke grote lappen tekst gaan lezen. Als ik iets inbreng als bewoner, dan maak ik me zorgen ergens om. Daarom ga ik inspreken. Maar wat krijg je altijd hier in het raadhuis vaak? Dan krijg je verantwoording van eigen beleid. Ik wil geen verantwoording van eigen beleid. Ik wil een gesprek op gang brengen. Omdat ik me ergens zorgen over maak. En op deze manier weggezet te worden alsof ik een rare idee heb over die omgevingsvisie. Ik heb niet nu gereageerd op de inhoud. Ik heb over het proces gesproken. En vervolgens wordt er op mij... Dus het proces is gewoon, je gaat een visie creëren, maar die ga je... Daar zitten al zoveel lagen omheen. Dus mijn verhaal is gewoon... Probeer die focus te halen en laat die andere dingen gewoon zitten. Want je hebt alles al vastgesteld. Dus wees eerlijk tegen bewoners dat je eigenlijk geen ruimte hebt meer voor bewoners in het hele verhaal. Jullie kunnen een mooi verhaal maken met een omgevingsvisie. Maar waar is de input van bewoners bij al die bouwplannen en bij al die visies die er al liggen?
Mevrouw Van Oostveen, dank u wel. Dank u wel voor de genomen moeite om vanavond ook in te komen spreken in deze commissie. Excuses als u het gevoel heeft dat u... niet uw bijdrage mag doen of mag reageren. Omdat
nou ja, het is de tweede keer, dus daarom reageer ik wat verder.
Ik ben hier alleen om een beetje de orde in de vergadering te houden.
Dat snap ik, maar het is de tweede keer dezelfde partij, dus het wordt een beetje verdacht.
Dat laat ik aan u. U bent van harte uitgenodigd om volgende week ook de inhoudelijke behandeling bij te wonen. En nu wil ik graag dan overgaan naar de volgende inspreker. Dat is mevrouw Van Dille namens de Fietsersbond. Mevrouw Van Dille, welkom. Aan u het woord om in 5 minuten uw input te geven aan de commissie.
Oké.
Gaat uw gang.
Even wennen, want ik moet om het hoekje kijken, geloof ik. Ik spreek dus tot de raadsleden voor mijn eerste keer, dus ik hoop dat ik alles goed doe. Ik praat hier namens de Fietsersbond en als Fietsersbond brengen wij plannen op. En die brengen we dan eigenlijk niet eens voor onszelf, want daar gaat het niet om. Maar voor de fietsers, voor de fietsers die er nu zijn en die er nog aankomen hopen we. De fietsers die Hilversum uitfietsen, die Hilversum, naar Hilversum toe fietsen en door Hilversum heen fietsen. En ergens hebben we als Hilversumse Fietsenbond enorm mazzel, want we hebben een plaats die een afstand heeft die fietsbaar is, die ontzettend mooi is, de huizen en de natuur. We hebben zelfs om ons heen 4 grote steden op doorfietsafstand. Ik bedoel, Utrecht is uitstekend fietsbaar. En ik kreeg een enorm cadeautje toen ik 12 mei bij de Vorstin zat, bij de omgevingsvisie, want ik had zoiets, ik moet op gaan brengen dat wij willen fietsen, maar dat hoef ik helemaal niet. Want er waren ontzettend veel mensen die dat vonden en dat gelukkig ook allemaal zeiden. En in de enquête was er een bewonderenswaardige 78% die zei, de fiets moet ruim baan hebben. En ik was helemaal verbaasd dat het zelfs ten koste van de auto mocht van een aantal mensen. Dus het is best duidelijk hoe de inwoners erover denken. Nou, dat is fijn. En dan lees je ook nog in een collegeakkoord dat daar heel erg naar geluisterd gaat worden. Dus dan denk ik, gaat goed komen. Als ik dan de rest van het collegeakkoord lees, word ik iets minder positief. En ook de omgevingsvisie heeft het woord fiets lang niet genoeg om in 2040 een Hilversum te krijgen waar die fiets ook echt ruim baan heeft. Dus wij zijn bezig met speerpunten van hoe we dat wel voor elkaar kunnen krijgen met de fiets centraal en fietsinfrastructuur. Fietsveiligheid is wat ons betreft dus een speerpunt. Fiets en auto. Maar uiteindelijk gaat het allemaal wat ons betreft om fietsgeluk. Want al die oplossingen leiden naar fietsgeluk, zodat mensen echt fijn fietsen en wat mij betreft die auto laten staan. Maar Dat is dan de ervaring die ze in de grote stad dan inderdaad hebben. En dan krijg je ontzettend veel oplossingen die bijwinsten hebben. Die niet alleen de oplossing zelf bieden, maar op andere beleidsterreinen ook nog winst hebben. En dat is het punt wat ik vanavond wil maken. Dat er in de omgevingsvisie meer aandacht voor die fiets moet komen op allerlei beleidsterreinen. Omdat we die bijwinst niet alleen voor onszelf willen, maar vooral voor de Hilversummers. Zodat we al die winst kunnen pakken. Nou, ik hoorde al dat er raadsleden waren die eventueel rond wilden wandelen. En ik heb het aanbod hier dat ik inderdaad rond wil fietsen. En ik heb voor de Daredevils een achteruitrijfiets. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik in de pauze te horen krijg of wat er via de website en de mail binnenkomt. Want ik ga graag rondfietsen. Maar we willen dus, en daarom spreek ik in de raad challengen, om gewoon meer te doen voor de fiets. Dat is wat de inwoners willen en waar wij op willen challengen. En ik wil graag horen van de raad hoe we dat mogen doen. Is dat gewoon puur challengen, plannen, wat dan ook. Want ik ben het net eens met de andere insprekers. Plannen zijn mooi en daar willen we ook best aan meewerken. Maar uiteindelijk kun je daar in en op niet fietsen. We willen echt stenen op de juiste plek zien. Fietspaden bij voorkeur, veilig oversteken, stoplichten, weet ik veel wat het wordt. Maar die moeten er echt concreet komen. En het punt in het collegeakkoord over sociaal, dan wel asociaal gedrag, lijkt me een prima uitgangspunt om dingen op te pakken. Maar dan moet het ook wel gebeuren. Want anders dan zitten we met z'n allen. Nou, krijgen we niet alleen de geloofwaardigheid niet, maar ook de resultaten niet. En ik wou nog even de raad meevoeren van waarom we die fiets ook in dat asociale aspect denken dat daar bijwinst zit. Als je in een auto zit, zit je eigenlijk in een fantastisch paleisje. Je hebt climate control, je hebt een troon, want die stoel is best wel oké. Muziekje erbij, eigen DJ, misschien nog wel een koffietje. Je hebt 100 paarden onder handbereik. En ja, er zijn mensen die op al die macht van die controle van het klimaat en die paarden en wat dan niet, heel raar reageren. Dat zien we ook. En het grappige is, als je diezelfde mensen op een fiets zet, en mensen voelen de wind door hun haar en moeten een beetje zelf wat doen, kunnen misschien wel hun agressie kwijt in de trappen, weet ik veel, maar dan op die fietsen. Mensen zien elkaar, zijn kwetsbaar. Mensen gaan anders reageren. En dat nutje.
Komt u tot een afronding, mevrouw Van Dillen?
Oké. Daar zit heel veel bijwinst in. Dat zien ze in de grote steden. En omdat die voor de 30 kilometer pleit in het openbaar, zou ik willen zeggen, raad, doe meer.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, mevrouw Van Dillen. Ik heb mevrouw Van der Linden van de VVD als eerste gezien voor de bijdrage. Kijk nog even rond, ga uw gang.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw inspreken. Wij hebben in de voorgestelde verdere uitwerking voor deze omgevingsvisie, dus voor de volgende fase, zijn er twee punten meegegeven. Het doorzetten van de mobiliteitstransitie, waar wordt gesteld dat de fiets steeds centraler moet komen te staan. En dat de ruimte voor de auto geleidelijk beperkter wordt. En er staat ook in nieuwe prioriteiten in de openbare ruimte, ruimte voor de ontmoeting, daarna ruimte voor fiets, voetganger en deelvervoer, en ruimte voor de auto is het sluitstuk. Kunt u aangeven waar u dan vindt dat het tekortschiet?
Mevrouw Van Dillen.
Laat ik beginnen met dat ik de fiets niet terugvind in het beleid. Er is geen fietsbeleid. Ik zie nergens een onderhoudsbudget voor fiets. Ik zie geen ontwikkelbudget fiets. De verkeersveiligheid met lijst van wat er verbeterd gaat worden in Hilversum de komende tijd matcht niet met de ervaringen van de fiets. Dat zijn de beginpunten die ik zo heb. En dan heb ik me verder nog niet heel erg ingelezen in de mobiliteitsvisie. Want we kunnen niet alles tegelijk.
Mevrouw Van Linden, aanvullende vraag. Ja,
via u, voorzitter, wat de inspraak moet zijn, geen onderdelen van de omgevingsvisie. Wat we met de omgevingsvisie proberen te doen is een nieuwe brede visie neer te leggen voor waar we vinden dat deze stad naartoe moet. En dat moet uiteindelijk in allerlei onderliggende stukken uitgewerkt gaan worden. Dus de vraag is even, geeft deze omgevingsvisie de goede accenten? Die vervolgens in een volgende fase in een definitieve omgevingsvisie gaan worden omgezet. En daarna in het soort beleidsinstrumenten wat u aanhaalt. Dus
ik heb daar een heleboel detailantwoorden op. Die wil ik ook in detail rustig bespreken. Maar dan ga ik zo van, we hebben een plan fietsnetwerk 2040. Daar missen wat details in, daar mist de legenda en daar mist het uitwerkend beleid. Ja, daar missen concrete dingen en daar hebben we wat stukken van liggen. Dus dan kunnen we verder praten, graag. Lijkt me een goed idee.
Oké, dank u wel. Even kijken, de heer Korts had ik op mijn lijst staan van Hart voor Hilversum. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde inspreker mevrouw Van Dillen zeggen over fietspaden op de juiste plekken. Moet ik dat zo aannemen als dat er veel fietspaden niet veilig of duidelijk genoeg zijn voor fietsers? Of is het juist dat de huidige fietspaden zijn achterhaald en onveilig zijn? Want daar zit wel een verschil in, dus het was me niet duidelijk. Ja.
Ik begrijp de vraag. Het antwoord is tweeledig. Er zijn een heleboel fietspaden niet, dus die missen. En van de huidige fietspaden voldoen een hele hoop niet aan de nieuwe norm. Dus die zijn inderdaad achterhaald. Die moeten breder, want die zijn echt te krap. Bochten zijn te krap, oncomfortabel. Er zijn fietspaden van nog niet eens een stuurbreedte. Dat kan natuurlijk niet. Dus het is tweeledig. De fietspaden die er zijn, daar zijn allerlei verbeterslagen waar we een concrete knelpuntenkaart van hebben. Maar we hebben ook items waar we zeggen, we missen gewoon fietspaden. Of we hebben een ander voorstel waardoor het fietspad niet nodig is, maar een andere wijkinrichting de oplossing is. Soms kun je de weg eromheen aanpassen en heb je geen fietspad nodig.
Oké, dank u wel. De heer Korts, heeft u nog een aanvullende vraag? Of is dat voldoende voor nu? Dan ga ik door naar de ChristenUnie, de heer Plaggemars.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als mevrouw Van der Linden inderdaad, van wat er nog mist in de vertaling vanuit de participatie. U geeft zelf aan dat u bent geweest bij het stadsgesprek en dat een positief gesprek was. Dus ik was inderdaad benieuwd of dat u vond dat wat daar is gezegd in andere onderdelen van de participatie voldoende naar voren was gekomen. Maar ik denk dat u die vraag heeft beantwoord op de vraag van Van der Linden. Dus dank wel.
Mensen er nog op te reageren? Of is het...
Nee, ik had in mijn voorbereide stukje nog een mooie afsluitende zin van, ik hoop dat de Raad de uitdaging oppast en deze deal van een offer you can't refuse voor bewerkte investeringen zoveel bijwinst, dat jullie die oppakken. Maar ik begrijp dat er allerlei verrassingen in petto zijn, dus ik hoop.
De heer Vonk, u had nog een vraag?
Nou, ik had eigenlijk dezelfde vraag als mevrouw Van der Linden inderdaad. Wat mist u in die visie? Maar dat heeft u al beantwoord. En de concrete dingen komen dan later. Maar ik wil wel zeggen, ik fiets graag een keer met u mee. Dus ik ben benieuwd.
Op de achteruit fiets?
Nee, ik fiets zelf.
Oké. Goed, dank u wel.
Het een sluit het ander niet uit bij mij.
Precies. Ik kijk nog even de commissie rond. Zijn er nog vragen? Dan mevrouw Van der Linden wil ik u hartstikke bedanken voor uw bijdrage. Dan gaan we door. Dan gaan wij naar de heer Roskes. Meneer Roskes, welkom. Ja, ook aan u 5 minuten om uw input te geven aan de commissie.
Ja mensen, het is zover. We zijn nu weer 26 jaar verder na het vorige verkeersplan. En dat betekent dat het weer tijd is voor omslag in verkeersbeleid. En u bent de gelukkige uitverkoren raadslid die daarvoor aan de rand staat. En daar wil ik u mee feliciteren. En u gaat geschiedenis maken en ook complimenten voor de opstellers van de denkrichting van participatie. Bondig en helder is ook aangegeven wat de Hilversummers willen. En daar heeft u een mooi handvat aan. Trefwoorden zijn lef, durven kiezen en in gesprek blijven met de samenleving. Kortom, daadkrachtig en ambitieus aan de slag. En met name de dossiers energie en warmte, groen en fiets en mobiliteit, die zetten daar heel sterk in. En ik wil u iets vertellen over die mobiliteit en waarom het eentje in de 26 jaar zover is dat de Raad een manmoedig besluit gaat nemen. En het is zover 2022, het is uw moment. 26 jaar na de oorlog, hè, dat daar in 1945 gaat met een klokje tikken. 26 jaar daarna, in 1971, is de visie structuurplan vastgesteld door uw voorgangers. U kent het natuurlijk wel, u kent de klassiekers. En daarin werd voorgesteld om een vierstrooksring rond het centrum aan te leggen. En ook de rondwegen over de heides rond Hilversum. En manmoedig is toen ook gelijk het stationsbuurt plat gegooid. Het Schapenkamp werd aangelegd, de cityparking werd aangelegd direct langs de doorgetrokken Schapenkamp. Het is al helemaal rond het centrum gaan. Hè. En werd ook een enorme oprit gemaakt aan de A27, zodat die rondweg ook naar over de Zuiderheide doorgetrokken kon worden. En na de aanleg van die Schapenkamp is men zo geschrokken dat er 26 jaar niks meer aan verkeer en vervoer gebeurde. Er mocht niks meer gebeuren. Dus dat is de magische aantal 26, 25, 26 jaar. Toen was het 1996 en toen vond ook de toenmalige gemeenteraad, nu kan het niet langer, met name voor de veiligheid van de fiets. Dat was toen al een item. En het plan Wegen werd vastgesteld in 1996. En daar werd gezegd, ja, er mag natuurlijk geen boom sneuvelen, er mag geen woning, geen tuin, niks mag er plat gegooid worden. We zullen het moeten doen met wat we hebben, maar er moeten wel fietspaden komen. Nou, u kent het resultaat, eenrichtingsverkeer. Op die manier werd toen het opgelost en was de ruimte voor de fiets en kreeg de auto ook nog ruimte. En nu zijn we weer voor het volgende 26 jaar verder en we weten met z'n allen, dit gaat niet langer meer zo. En u bent het raadslid die dus ook die volgende omslag mag meemaken. En dat is echt een historisch voor u. U heeft het momentum en de participatie geeft ook alle handvatten voor. En ook de studies, de enquêtes die net genoemd zijn. Er staat letterlijk in de denkrichting, het stuk 2a. Hè? 2a, ja, ja. Nieuwe prioriteiten stellen in de openbare ruimte en geleidelijk afwaarderen van de rol van de auto. Hoe mooi kunnen we het hebben? En ook het ontwerpprincipe kwam uit de participatie, ontwerpprincipe 14, het doorzetten van de mobiliteitstransitie. Fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit komen steeds centraler te staan. De ruimte voor de auto wordt geleidelijk beperkter. We leggen waar nodig beperkingen op aan auto- en vrachtverkeer. Einde citaat. Dit ontwerpprincipe getuigt van daadkracht en ambitie. Daar feliciteer ik u opnieuw mee. Na 26 jaar redden we het echt niet meer met nog slimmere verkeerslichten of hier en daar een lokale oplossing. Dat gaat echt niet meer redden met de hele ontwikkeling die we hebben, ook met de fiets, de elektrische fiets, de bakfietsen en alle andere innovatieve lichte elektrische innovaties. Dat gaat echt niet meer op die 26 jaar oude smalle fietspaden. Het kan gewoon niet meer. Hilversum moet die fietsstad maken zoals ook bij de participatie gezegd heeft. Ja, dat gaat ten koste van die auto. En dat is een moedig besluit. Maar ja, daarvoor bent u ook aangenomen. Daarvoor heeft u ook deze positie willen hebben hier. En Hilversum heeft echt de schouwen in het kan, fietsstad zijn. En het gaat mooi samen met de doelstellingen voor energie en voor groen. Dus dat is echt, u heeft echt de macht totaal in handen. U staat voor deze omslag in verkeersbeleid niet alleen. In de participatie is ook gezegd, door veel participanten is gezegd, wij willen ook met u voortdurend in gesprek. Wij zijn ook bereid om met u daarin mee te praten. U heeft net al iemand van een fietsbond gehoord, maar er zijn meerdere die op dit punt echt met u willen meepraten. Er zijn genoeg, we hebben fietscafés gehad en met mensen uit de samenleving die hier wat mee willen doen met u. Dus ik feliciteer u nogmaals dat u uitverkoren bent om de stap te maken. En dat u het lef heeft en moedige keuzes gaat maken volgende week al door in te stemmen met wat in de participatie gezegd heeft. Want dat is ook wat u in het coalitieakkoord gezegd heeft, dat gaat gebeuren. Dus succes ermee en koester vooral de participatie en met daadkracht en ambitie.
Meneer Roskus, dank u wel voor die motiverende bijdrage van u. Ik zag hier heftig knikken aan de andere kant van de zaal, dus ik denk dat uw boodschap duidelijk is overgekomen. Ik kijk even de commissie rond. Mevrouw van der Linden had ik als eerste al gezien, mevrouw Kalk daarna. Mevrouw van der Linden, gaat uw gang, stelt u uw vraag aan de heer Roskus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Roskus, uw enthousiasme van uw betoog is aanstekelijk. Dank u wel daarvoor. Mijn vraag aan u is, toen ik zag dat u er als inspreker was, verwacht ik eigenlijk dat u een vurig pleidooi zou houden voor de Sustainable Development Goals. Die komen in uw verhaal niet terug. Bent u tot een ander inzicht gekomen? Zijn ze niet meer de moeite waard? Of vond u dit belangrijker om met ons te delen?
Dit is eigenlijk uitnodiging om mijn andere pleidooi te houden nu. Ik ben nu even gekozen voor dit, maar mocht dat meisje gevraagd worden, dan zeg ik als opa van 4 kleinkinderen, ik ga nog steeds voor die werelddoelen, maar ik weet ook dat sommige mensen zeggen van ja, maar die werelddoelen, zijn die nou politiek? Dus ik heb dat woord eventjes nu, maar één van de 17 werelddoelen gaat ook hierover. En de andere gaat over groen, dergelijke over energie, dus eigenlijk heb ik ze behandeld, maar ik heb het gewoon niet zo genoemd.
Dank u wel. Mevrouw Kalk van de PvdA.
Ja, mijn vraag sluit daar naadloos op aan, meneer Roskes, want ook ik was een beetje verbaasd. Kijk, u zegt eigenlijk dat verhaal van de fiets is helder. En daar vindt u ons volledig aan uw zijde. Maar we stellen ook de denkrichting uit de participatie vast. En daarin ontbreekt bijvoorbeeld het begrip brede welvaart. Wat adviseert u ons daarop te doen?
Ik zou het heel mooi vinden als in de omgevingsvisie, dat krijg je niet tussen nu en volgende week voor elkaar, maar als er echt een denktankje zou komen om te kijken hoe kunnen we nou die grote woorden, SDG, de grote woorden, het begrip brede welvaart, want die sluimeren wel en soms komen ze hard naar voren ook. Hoe kan je dat nou vertalen naar Hilversumse schaal? Het zou heel mooi zijn als een denktankje daarop komt en dat daar ook een toetsingskader komt in die omgevingsvisie. Ik zag in die bijlage 2a, dacht ik, of in een ander stuk, iets met cirkeldiagrammen die er een beetje op leken, dacht ik. Maar ik heb me daar niet echt in verdiept. Maar in toetsingskader, geloof ik, in bijlage of zoiets. Maar ik daag graag uit een groepje en ik weet dat in de Hilversum 100 en die omgeving allemaal mensen zijn die willen meedenken daarover van hoe kan je daar nou een toetsingskader van maken voor alle beslissingen die je gaat nemen. En volgens mij zat er een handvat in een van de bijlagen van ook van de omgevingsvisie, maar dat ben ik even kwijt.
Dank u wel, meneer Roskes. Zijn er nog anderen die willen reageren? Ik denk dat uw boodschap heel erg duidelijk was. Hartelijk dank, ook voor de genomen moeite voor vanavond om hier te komen inspreken. Dan ga ik door naar mevrouw Koster, namens HOP 2040. Mevrouw Koster, gaat uw gang. U heeft 5 minuten om uw bijdrage te geven.
Dank. Geachte commissieleden, namens HOP 2040, 38 Hilversumse samenwerkende bewonersorganisaties, daar spreek ik voor nu. Als eerste zou ik nog even willen onderschrijven hetgeen mevrouw van der Linden net zei. Ons is de afgelopen 2 jaar inderdaad meermaals uitdrukkelijk bevestigd dat vastgestelde visies, onderdelen die onder die paraplu van omgevingsvisie zouden moeten komen, dat die voor een beperkte tijd zijn vastgesteld en dat ze inderdaad bijgesteld kunnen worden als straks de vastgestelde omgevingsvisie daar aanleiding toe geeft. En vandaag ligt de participatieopbrengst voor in uw commissievergadering. U heeft zich ingespannen om participatie mogelijk te maken. Omdat u participatie ruimte wilde geven, heeft u meer gedaan dan van de Raad normaal gesproken verwacht mag worden. We hebben elkaar vastgehouden omdat het resultaat belangrijk is. Dank daarvoor. Succes heeft echter vele vaders. En de vertegenwoordiging van bewonersorganisaties heeft meer gedaan dan je van bewoners mag verwachten. Het is het volhouden, met een dikke streep onder volhouden, van HOP 2040 die heeft gezorgd voor een volwaardige plek van het geluid van de inwoners van Hilversum. Het proces is begeleid door een onafhankelijke externe Simone Diegenbach. De participatieopbrengst is correct opgeschreven door schrijfbureau. De expertise en vlotte pen van deze specialisten hebben ook hun zinvolle bijdrage geleverd. Dan naar de inhoud. De participatieopbrengst geeft inderdaad een eensluidend signaal. Dat heb ik al vanavond meermalen gehoord. Dorpskarakter, groen, geen ruimte voor hoogbouw. Het lijkt ons niet zo ingewikkeld om nu de omgevingsvisie met kwaliteit vast te stellen. De nieuwe raad moet daarvoor keuzes maken, dat is haar taak. En wij zien die keuzes in lijn met de participatieopbrengst graag helder in de omgevingsvisie terug. Het nieuwe coalitieakkoord dat van Hilversum koesteren spreekt, zegt dat breed gedragen resultaten de beste resultaten zijn. Die rare MRA-fratsen voor 10.000 extra woningen van het scheidende college kunnen dus nu eindelijk definitief van tafel. Het voorliggende voorstel voor de denkrichting bekrachtigt dit. Hop 2040 blijft de ontwikkeling van de omgevingsvisie nauwgezet volgen. De uitgangspunten, zoals verwoord in het voorstel voor de denkrichting, bieden een uitgestoken hand. Graag geven we ook invulling aan de ambitie van het nieuwe college om samen op te trekken. En wel vanaf de start van trajecten, dus ook bij het bepalen van eventuele grenzen van waaruit verder wordt gewerkt. We roepen de nieuwe raad op om de inwoners te betrekken bij plannen die vallen onder de omgevingsvisie, maar ook bij reeds lopende trajecten. Laten we daar samen al rekening houden met hetgeen de samenleving aangegeven heeft in haar participatietraject. Zo dragen we als Hilversummers ieder vanuit onze eigen rol een eigen verantwoordelijkheid voor een belangrijk steentje bij.
Dank u wel, mevrouw Koster. Ik had de heer Van Grieken al gespot. Die wilde als eerste een vraag aan u stellen. Meneer Van Grieken, gaat uw gang.
Ja, dank mevrouw Koster voor uw bijdrage. Ja, u spreekt met wat gewicht, want u spreekt namens 38 organisaties verzameld in HOP. Nu heeft u het over de conclusies uit de participatie. En dan zegt u eigenlijk drie dingen. U zegt allereerst dorpskarakter. Ik zou dat dan willen nuanceren tot een stad waarbij gebouwd moet worden, maar waar we moeten proberen dorpskarakter ook te bewaken. Dat is wat uit die participatie komt. Groen komt zeker ook uit de participatie. Maar uw derde conclusie, waarin u zegt geen ruimte voor hoogbouw, waar haalt u die uit de participatie? Want als ik het teruglees, zie ik die conclusie niet.
Mevrouw Koster.
Jazeker, hij staat ook volgens mij nog zelfs in het voorstel van de denkrichting. Dat wordt meermaals genoemd. Jawel.
Ja, ik ben dan erg benieuwd naar die vindplek. Want ik zie dat er niet een uitdrukkelijke wens is voor hoogbouw. Het is niet dat, we zitten hier niet met z'n allen van nou, het lijkt ons leuk om hoogbouw te gaan doen. Ik zie allemaal uitdagingen die vanuit de participatie naar voren komen. Er moet bijgebouwd worden voor starters. Andere groepen waar ook voor wat voor moet gaan gebeuren. Waarbij hoogbouw ook een optie zou kunnen zijn. Sterker nog, een andere vorm van participatie die we gehad hebben was in aanloop naar de verkiezingen, het kieskompas. Is door 24.000 mensen ingevuld. 92.000 inwoners, 24.000 mensen die dat hebben ingevuld. Daar staat letterlijk de vraag. Om meer woningen te kunnen bouwen, mag er meer hoogbouw, meer dan 6 etages komen in Hilversum. 47% zegt ja, dat mag. 42% zegt nee. Dus ik zou denken dat de conclusie is dat we nogal verdeeld zijn over die hoogbouw. Ik denk dat dat een eerlijke conclusie zou zijn. Maar om met zoveel gewicht te zeggen dat uit de participatie blijkt dat niemand iets van hoogbouw wil. Ja, dat vind ik nogal ver gaan. Dus mijn vraag aan u nogmaals is waar haalt u die stelligheid dan vandaan?
Mevrouw Koster.
Ik lees de stukken toch echt anders. Daar staat echt dat soort dingen zeker in. Ook in de voorgestelde denkrichting. Los van het feit dat HOP 2040 niet over inhoud gaat, maar over het proces. Is dit wel degelijk door inwoners en de hele samenleving aangegeven. Bovendien strookt het ook met behoud van het dorpse karakter. Dus ik zou toch willen aanraden om toch even de resultaten nog goed te lezen vanuit deze participatie.
Ja. Nou, en net zoals u heb ik dat heel goed gelezen, maar hebben we allebei een wat andere conclusie dan kennelijk die eruit naar voren komt. Ik had nog één andere vraag als dat mag. Stel nou, want wij moeten ook nu met elkaar gaan praten over het vervolg van die participatie. En gelukkig geeft u aan, van ook daar wilt u heel graag bij betrokken blijven. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Maar stel nou dat uit ook die vervolgparticipatie u daar weer inbreng in geeft. En dat met, laten we zeggen, 25% van uw inbreng iets gebeurt. En dat er voor 75% andere keuzes gemaakt worden. Is de participatie volgens u dan per definitie mislukt? Of zegt u van, nou, dan hebben we toch een stukje mee kunnen denken. Is niet alles overgenomen.
Kortom, ik denk dat voor ons met z'n allen de vraag straks is, bij het vervolg van participatie, waar, ja, is participatie ook zeggenschap of is het leveren van input en wanneer kan je tevreden zijn?
Mevrouw Koster.
Als eerste even de vraag van, als u uw inbreng, als dat anders wordt, wat bedoelt u met inbreng? Want wat ik net zei, HOP 2040 staat voor een participatietraject, het proces, ja. Niet voor inhoud.
Oké. Okay.
En HOP 2040 heeft altijd gezegd, iedereen kan zijn eigen mening geven. Daar staat HOP 2040 niet voor. Wanneer, volgende vraag, wanneer zijn we tevreden? We hebben altijd gezegd, als de inbreng, wat hier de opbrengst van de participatietraject, als die herkenbaar terugkomt in de omgevingsvisie, dan is het goed gegaan.
Maar dan zegt u dus dat stel dat er iets van hoogbouw is, dan is het misgegaan. Want dat is volgens u niet herkenbaar, want volgens u is de conclusie, er mag geen hoogbouw komen.
Dat laat ik dan aan de inwoners om daarover te oordelen, okay, op het moment dat dat soort trajecten voorliggen.
Wel, dank u wel.
Dank u wel beiden. Goed, dan is daar deze vraag mee afgedaan. Dan gaan we naar de heer Plaggemars van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Eigenlijk een beetje een vraag die vergelijkbaar was met de vraag die ook is gesteld aan mevrouw Dille zojuist. Het is eigenlijk, wat is eigenlijk uw mening op de, en de mening van uw achterban op de vertaalslag die is gemaakt vanuit de participatie naar de denkrichting? Heeft u het idee dat die volledig is, dat er zaken in zijn gemist? Is die wat u betreft voldoende transparant? Is eigenlijk met name dat proces daarin, als u zegt ik zit hier met name voor het proces, is dat voor u en uw achterban voldoende transparant geweest? En zo nee, wat mist daar misschien niet?
Mevrouw Koster.
U heeft mij een positief verhaal horen vertellen. Wij staan achter de opbrengst en de uitkomsten en ook zoals het vastgelegd is. De denkrichting wat er nu voor ligt, ja, dat blijft natuurlijk op hoofdlijnen. Er is natuurlijk veel meer gezegd en opgehaald. Maar wat er hier voor ligt aan denkrichting, daar staat HOP 2040 achter. Namelijk, dat is namelijk inderdaad een juiste, correcte verwoording van wat de participatie heeft opgeleverd.
Dank u wel.
Oké, goed, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Linden van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. En sta mij toe om te zeggen dat het me ontzettend veel deugd doet om dit verhaal van HOP 2040 te horen. Want we hebben we zaten anders bij elkaar toen we aan de start zaten van dit traject. Dus het, met name de laatste woorden van mevrouw Koster, die klonk als een klok. De vraag die ik wilde stellen, voorzitter. U vertelde van ja, we hebben toch als inwoners meer gedaan en ook moeten doen en moeten sleuren. Misschien ook wel dan je van inwoners zou mogen verwachten. Tegelijkertijd, en dat is zeg ik eerlijk ook een van de punten waar ik namens mijn fractie heel blij van word. Dat we in de wijken aan de slag gaan met wijkgerichte uitvoering van plannen. Hoe is het de animo daarvoor bij uw achterban? Hebben ze dan nog wel zin en energie om die wijkgerichte uitvoering ter hand te gaan nemen met ons?
Mevrouw Koster.
Ik denk het zeker wel, maar dat is te bezien. Maar het is inderdaad waar, wat al eerder een inspreker heeft gezegd. Mensen worden wel moe op het feit dat je gewoon altijd maar wat geeft, aangeeft en er wordt niet veel mee gedaan. Maar in ieder geval, wij zijn bereid om ze in ieder geval te gaan motiveren, mevrouw Van der Linden.
Goed, hartelijk dank. Zijn er nog andere vragen aan mevrouw Koster? Nee. Mevrouw Koster, hartstikke bedankt voor uw bijdrage, ook voor de genomen moeite. Dan sluiten we dat af. Gaan we naar de heer Van Eiken, die namens de Stichting Betrokken Omwonenden Buschgemeente Hilversum inkomt spreekt.
Ja, dank u.
Gaat uw gang.
Geachte dames en heren. Inmiddels zo'n 2 jaar terug zette het college MBA 10.000 woningen op de agenda. Feitelijk maakten ze hierbij de keuze, bij een virtuele T-splitsing, gaan we richting tuinstad of gaan we richting verdichte stad? 2 totaal verschillende dingen. Ze hebben de keuze gemaakt richting verdichte stad, als je 10.000 woningen bij wil plannen in Hilversum. Echter zonder de burgers te raadplegen. Daar komt dan HOP 2040 natuurlijk uit voort. Het zorgt dus voor het protest van 38 buurtverenigingen en stichtingen, waaronder omdat de participatie was overgeslagen. De ingeslagen verdichte stadafslag, zo blijf ik het even noemen, bij de virtuele T-splitsing moest worden teruggedraaid. En HOP 2040, nou, nu zitten we hier, werd gevormd en heeft uiteindelijk het participatieproces samen met de gemeente vormgegeven. Dat ging met horten en stoten. In de opbrengst van het participatieproces zit een grote rode, je zou kunnen zeggen, groene draad. Namelijk het overgrote deel van de burgers wil meer groen in zijn omgeving, minder verdichting Een voorbeeld is de hoeveelheid gele stickers met groen, parken, biodiversiteit, die er overal bij elke participatiebijeenkomst eigenlijk uitsprongen. Nu mist in de stukken, bij de agenda bijlage agenda 2a, de voorliggende hoofdlijn denkrichting. Want deze is zeer belangrijk om als basis te dienen voor het opstellen van een ontwerp omgevingsvisie. Wil je namelijk een tuinstad, dan heeft dat heel veel gevolgen voor alle daaronderliggende visies. Of wil je een verdichte stad? Beide kan niet. En door middel van het participatieproces is duidelijk dat de burger meer groen en een fijne leefomgeving wil. Nou, u heeft geluisterd naar alle insprekers en ik hoor eigenlijk iedereen denken, maar we kunnen dat navragen. Wij willen een tuinstad en geen verdichte stad, want mijn problemen die ik hier ter tafel heb gebracht, en dat staat niet in mijn tekst natuurlijk, want dat wist ik niet van tevoren, die worden alleen maar groter bij een verdichte stad. Uit het door onze stichting Bob Haag georganiseerde referendum, wat nog steeds gebruikt kan worden om stem uit te brengen, op de URL birha.nl, komt ook duidelijk naar voren dat ongeveer 90% van de inwoners die gestemd hebben een tuinstad wil en 10% een verdichte stad. En dat komt één op één overeen met eigenlijk het participatieproces, de opbrengst daarvan die we nu zien. Volgende week willen wij als WOPH de uitslag van dat referendum aan de gemeenteraad sturen en aan BNW. We zijn nu eigenlijk dus 2 jaar na dato weer terug bij diezelfde virtuele splitsing. Wat gaan we doen? Gaan we richting verdichte stad? Dat betekent dus veel meer woningen bijplaatsen. Of je dat in de hoogte doet, in de breedte, nou, daar kan je over debatteren. Maar dat betekent alle problemen die nu vanavond aan de orde zijn geweest door de andere insprekers, zullen dus vergroot worden als je verdichte stad neemt. Als je als hoofdrichting tuinstad doet, betekent dat een beperkte groei wat woningen betreft en meer inzetten op leefomgeving. Als je denkt aan bijvoorbeeld onze jeugd, die wil liever niet als Jantje Beton opgroeien, maar ook in de buurt voldoende groen hebben. Dus eigenlijk ligt de bal nu weer bij de gemeenteraad en het college. Wordt de denkrichting voor het ontwerp omgevingsvisie tuinstad, gesteund dus door de overgrote meerderheid van de burgers, of wordt het een verdichte stad, of misschien durft men geen keuze te maken. Want, dan kan je van alles misschien beïnvullen. Is het democratie van onderaf, of is het weer van top-down? Het vertrouwen van de burger in het gemeentebestuur staat onder druk. Nou, dat is ook al duidelijk te horen geweest bij de andere insprekers. En het vertrouwen kan verbeterd worden door een keuze te maken die overeenkomt met wat het overgrote deel van de Hilversummer zou willen. Dat was wat ik wilde inspreken.
Meneer Van Eyck, hartelijk dank. Ik heb al even gekeken. Eerst woord geef ik aan het CDA. De heer De Jong. Voorzitter, dank. Ik heb een aantal vragen. De eerste is, u spreekt over een T-splitsing waarbij het college zou gekozen hebben voor een 10.000 woningenplan. De raad heeft zich ook ergens over uitgesproken, dus ik ben wel benieuwd of hoe u dan reflecteert over top-down besturen versus de rol van de raad hierin. En ook de omgevingsvisie die voorligt, of u het hele participatieproces ook als top-down heeft ervaren? Dat is de eerste vraag.
Nee, zeker niet. Ik denk dat het participatieproces heel goed verlopen is, met horten en stoten weliswaar. In het begin waren daar echt wat problemen mee. En later is er toch heel veel opgebracht. En hoe ik dat zie, nou, het serieuze plan van die MRA 10.000, daar is 2 jaar geleden heel veel moeite vanuit het college geweest om te proberen dat door de raad heen te krijgen, wat uiteindelijk niet gelukt is. En daaruit volgt natuurlijk het hele proces wat we nu gelukkig met z'n allen aan het voeren zijn. En ik ben het helemaal eens met mevrouw Korsten, want ik zit natuurlijk ook bij een van die 38 clubs, dat een goed proces geweest is En dat het een proces is wat we eigenlijk vaker zouden moeten doen. En waarbij het nu het moment is om van de opbrengst te leren en dan te bedenken wat wil de meerderheid van de Hilversummers met het totaalbeeld. Want je kan niet 20 visies hebben over verschillende deelonderwerpen zonder de hoofdrichting aan te geven. En die hoofdrichting die moet namelijk herkenbaar zijn voor de Hilversummer die gewoon even de krant terloops doorneemt, eventjes kijkt in de buurt wat er gebeurt. Het moet gewoon vrij duidelijk zijn. En je kan niet 20 visies doornemen en verwachten van de burgers dat ze dat doen. Maar je kan wel zeggen, we willen met Hilversum een verdichte stad worden, er moeten zoveel woningen bij komen. Of we willen toch een tuinstad worden, blijven. En daar gaan we die en die en die dingen allemaal voor doen. Nou, ik denk dat je dan een helder verhaal hebt en dan krijg je het vertrouwen van de burger weer terug. En dat is denk ik heel belangrijk. Is dat een antwoord op je vraag?
Nou, het is het antwoord op mijn eerste vraag. Het antwoord op mijn vraag 3, 4 en 5. Dus dat is ook al fijn.
Mooi.
Ik had alleen nog een vraag 2. En die is, u stelt heel erg een zwart-wit beeld van of tuinstad of verdichte stad. Is er nog een kleur of een tint of meerdere tinten grijs daartussenin waar deze omgevingsvisie al dan niet aanleiding toe geeft?
Nou, je zou het zo kunnen zien. Als je graag meer groen wil in Hilversum, dan kan je niet inzetten op duizenden extra woningen. Want dat past gewoon niet met elkaar. Het is de kool of de geit. Eén van de twee zal je moeten kiezen. En als je een tuinstad wil, nou, dan betekent dat dus dat je minder woningen, minder in de hoogte, minder inwoners per hectare. En dan heb je meer ruimte, leefruimte, groenruimte, ook ruimte om een park bijvoorbeeld te gaan inrichten, terwijl die nu nodig is in een wijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de busremise in de toekomst die vrijkomt. Het zal nog een jaar of 9 duren, denk ik. Maar die komt een keer vrij. En dan is de vraag, gaan we die ook helemaal volbouwen? Of zeggen we, het is de dichtstbevolkte plek van Hilversum, hittestress, waterproblemen, noem het maar op. Nee, daar moeten we nu een park gaan maken, want dat kan niet anders. Nou, dat is wel een keuze. Als je helemaal gezegd hebt, het moet verdichte stad worden en we willen x duizend woningen, dan heb je die keuze niet meer. Want dan moet je elke plek gebruiken om vol te bouwen. Dus om uw vraag nog even aan te scherpen, je kan natuurlijk wel verschillende schakeringen maken in een tuinstad. Ik zeg van nou, het is geen tuindorp, Hilversum, maar het is een tuinstad. We hebben nu 91.000 inwoners of zo geloof ik en 42.000 woningen. Nou, we gaan iets groeien, maar we gaan toch proberen zoveel mogelijk groen te plaatsen. Dus daar zie ik wel enige mogelijkheid.
Dank daarvoor.
Dank u wel. Dan zou ik vragen, meneer De Jong. Super. Nou, dan gaan we door naar Democraten Hilversum. Dan geef ik het woord aan de heer dokter.
Dank u wel. Meneer Van Eiken, u had het over het referendum, het burgerinitiatief referendum Hilversum, waar dan uitkomt dat 10% van de respondenten een verdichte stad wil. Of althans dat niet erg vindt. Hoe heeft u bij die vraagstelling de verdichte stad gedefinieerd? Is daar expliciet ook hoogbouw bij genoemd of is dat een beetje in het midden gebleven?
Expliciet staat dat er wel in. We hebben op onze site bh.nl, dat kan iedereen nog bekijken, hebben we aangegeven wat wij zien onder wat we voorstellen bij een tuinstad en voorstellen bij een verdichte stad. Daarin zit natuurlijk nog enige ruimte. Maar de hoofdlijn is, als je bij een verdichte stad zeg 10.000 woningen of 8.000 woningen wil bijplaatsen, dan moet je misschien wel in de hoogte gaan. Want op de grond is er helemaal weinig ruimte. En dat is juist ook iets wat we overigens niet willen.
Nog een vervolgje.
Zeker.
Dan is de conclusie dus gewettigd dat 90% van de respondenten geen hoogbouw wil.
Dat klopt. Ik denk dat je dat wel zou kunnen samenvatten, ja. Want 90% van de inwoners wil graag een tuinstad. En overigens, misschien moet ik dat nog even aanvullen. Want er werd net gezegd, aan de overkant hier, dat ja, er is toch zoveel procent van de mensen die ook geen bezwaar heeft tegen hoogbouw. Nou, ik denk dat die dan in een leuk wijkje wonen, waar sowieso geen hoogbouw past. En ze vinden het dan niet erg als tegen het station flink hoogbouw gepleegd wordt. Want zo werkt het namelijk, hè. Ik zal een voorbeeld geven. Als je op de Kastanjelaan woont, heb je een hele mooie kastanjevijver, hartstikke mooie bomenbuurt, vlakbij bij de Kolhoornseweg met een mooie borststrook en de hei. Zit je op 100 meter afstand van de bos. Nou, dan zou ik zeggen van zet dan op de Kastanjevijver een grote torenflat neer. En kijk eens hoe de mensen dan reageren. Of ze dan nog bezwaar hebben tegen hoogbouw, ja of nee. Nou, het antwoord laat zich raden.
Dank u wel.
Goed. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Linden van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Via uw voorzitter, meneer Van Eiken, schermt met een aantal angstbeelden en suggesties die ik in ieder geval niet haal uit de denkrichting zoals die wordt voorgesteld in de stukken. Mag ik daarom het pleidooi van de heer Van Eiken zo interpreteren dat hij eigenlijk pleit om vooral de voorgestelde denkrichting te omarmen?
Meneer Van Eiken?
Nee, ik zou willen pleiten voor wat ik eigenlijk gezegd heb. Er moet een duidelijke hoofdlijn komen. Een duidelijke keuze. En die duidelijke keuze moet eigenlijk in 1 of 2 regels mogelijk zijn. Als je dat niet doet, dan betekent dat dat het voor de gemiddelde Hilversummer eigenlijk onbegrijpelijk is wat er nou precies gaat gebeuren.
Dat was uw antwoord?
Ja.
Goed, mevrouw Van der Linden heeft een aanvullende vraag.
Ik zat even over na te denken en het op me in te laten werken. Wat ik namelijk uw vorige inspreker heb horen zeggen, dit is een adequate en correcte weergave van wat er opgehaald is uit de participatie. U zegt eigenlijk, ik wil dat u afwijkt van wat er is opgehaald uit de participatie en een aanscherping aanbrengt.
Nou, het is geen aanscherping. Ik ben het helemaal eens met wat er opgehaald is. Alleen, wat er opgehaald wordt, dat zijn natuurlijk alle details en hoofdzaken bij elkaar. En nou moet het natuurlijk niet zo zijn dat er alleen maar een paar dingetjes uitgepikt worden en dan een bepaalde richting uitgegaan wordt. Ik denk dat met alle informatie, alle details die opgehaald zijn, duidelijk is dat groen, een betere leefomgeving, dat hele belangrijke elementen zijn die iedereen onderschrijft. Nou, dan moet je ook, vind ik, een duidelijke hoofdlijn in de denkrichting voor de omgevingsvisie aangeven. Doe je dat niet, dan krijg je dat het weer een opeenstapeling van visies wordt. En dan denkt de burger van, nou ja, het zal wel. Want ik vind eigenlijk dat er veel meer groen is. Nou, dat zie ik niet terug. Want kijk naar de spoorzone, willen ze 1200 woningen plaatsen. Kijk naar bijvoorbeeld gebiedsagenda 1221. Ik ken een aantal mensen die hebben 2 jaar lang regelmatig vergaderd om de gebiedsagenda 1221 te maken. Nou, misschien wel bekend bij u allen. Een stuk van 80 pagina's. Nou, dat was een zeer goed stuk. Vervolgens komt er daarna de beeldkwaliteitsplan. En werden eigenlijk de elementen die van belang zijn voor de kwaliteit, namelijk maximaal aantal woningen per hectare en de maximale bouwhoogte, werden gewoon het raam uitgegooid, omdat dat niet past met de bouwplannen voor de spoorzone. Nou, als dan daarna het effect is dat burgers zeggen van ja, nou, ik heb er geen vertrouwen meer in, dan snap ik het wel.
Goed, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van Grieken, D66.
Ja, meneer Van Eiken, ook ik heb u allereerst dank dat u hier bent en daar zo betrokken bent bij het onderwerp. Ik wilde wel ook 2 kanttekeningen maken. Allereerst, ja, als je de mensen de keuze voorlegt, bent u voor een tuinstad of voor een verdichte stad? Dan is dat alleen door de woordkeuze al zo dat ook ik zou invullen, ik ben voor de tuinstad. Als je zo'n keuze voorlegt, dan zouden ook in de woordkeuze dat allebei objectieve begrippen moeten zijn. Terwijl er één wat meer, nou, ze zijn allebei gekleurd en de een positief en de ander wat negatief. Dus ik begrijp die uitkomst dan wel. Hij schrok dus ook niet helemaal met bijvoorbeeld wat er uit een kieskompas komt of wat andere onderzoeken. Het tweede is, we discussiëren nu ook met u heel erg over meer of minder bouwen. Dat is natuurlijk niet het enige wat uit die omgeving, wat uit de participatie naar voren komt. Hè. Mensen geven daar ook aan. Wij willen dat het voorzieningenniveau hoog blijft, zoals we nu hebben. Dus we willen dat al die stadse dingen die we hebben, dat we die kunnen behouden. Mensen geven ook aan, we moeten een woonstad en een werkstad worden. Dus we moeten extra banen hier zien te creëren. Zeker ook voor mensen die praktisch zijn opgeleid. Kortom, daar zit heel veel nuance in wat er gebracht wordt. En ik denk, als we het hier gaan verengen, ook in het vervolgtraject, tot alleen maar meer of minder bouwen, dan doen we denk ik ook geen recht aan wat de mensen hebben aangegeven en wat er uit die participatie naar voren is gekomen. Dus ik wil ook, ja, dat is eigenlijk mijn vraag aan u, vindt u dat ook niet?
Dat is waar. Precies. Een
dat
beetje,
vind ik niet.
Ik zag de griffier al een beetje.
Goed. Wil ik u toch vragen, meneer Van Giek, in het vervolg een iets kortere en toch bondigere vraag te stellen. Maar bedankt voor uw bijdrage. Meneer Van Eyck, wilt u daarop reageren?
Ja, nou, ik vind het heel fijn dat meneer in ieder geval kiest voor een tuinstad. Dat doet mij deugd. Dat D66 dat ziet zo. Als je meer gaat bouwen, betekent dat dat je ook meer voorzieningen nodig hebt voor de nieuwe mensen die er gaan wonen. Dus je kan het niet omdraaien en zeggen van we hebben meer voorzieningen nodig, dus gaan we bouwen. Nee, als je gaat bouwen hebben die nieuwe mensen ook een huisarts nodig. En die hebben ook een, nou, noem alles maar op nodig, een tandarts en een nieuwe supermarkt. Dan ga je dus automatisch groeien op alle vlakken. Als je met de huidige aantal inwoners, we hebben nu 91.000 inwoners, 42.000, 41.000 woningen. Als je daarmee niet het voorzieningengehalte op peil kan houden als Hilversum, zou dat wel heel raar zijn. Maar dat hebben we in het verleden toch ook allemaal gekund. Waarom zou dat nu opeens niet kunnen? Dus ik vind het geen steekhoudend argument. Ik weet niet of ik al uw vragen heb samengevat nu.
Nog één hele korte vraag. Je zou kunnen zeggen, als je extra gaat bouwen, dan bouw je ervoor dat mensen hier blijven wonen. Dus we hebben misschien hele andere type woningen nodig. Dan dat
nog sterker, er zijn heel veel mensen die gaan vluchten uit Hilversum. Je hebt mensen die vluchten uit Amsterdam en die komen in Hilversum wonen, omdat het hier rustiger is. Ik ken een heleboel mensen die vluchten uit Hilversum, of zijn gevlucht afgelopen jaar. En die gaan naar de Achterhoek en naar Twente, omdat het hier abnormaal druk wordt. Zoals die meneer net vertelde, die voor mij links, zijn naam is me even ontschoten, mijn excuus, over het verkeer en de problemen die u daar ondervindt. Dat wordt alleen maar groter als je meer mensen per hectare neer gaat zetten. En daarbij komt nog, als je veel meer inwoners op dit kleine stukje Hilversum gaat plaatsen, krijg je dus ook veel meer grootstedelijke problemen. En ik hoef niet uit te leggen wat dat voor problemen zijn. Het is dus niet alleen dat het meer voordelen oplevert, het levert ook heel veel nadelen op. En je bent het karakter van Hilversum kwijt. En daarbij komt nog, voor wie bouw je dan, hè, die woningen? Want als u zegt van voor de mensen in Hilversum die moeten wonen. Nou, ik weet uit mijn directe omgeving dat de woningen die vrijkomen, of het nou huurwoningen zijn of koopwoningen, dat ongeveer 90% van buiten Hilversum komt. En het is ook prima om te bouwen voor mensen die een woning nodig hebben. Alleen,
meneer Van Eyck, dank u wel.
Eén regel nog. Ja. Er is een grens, denk ik, aan wat je in Hilversum kan bijbouwen om het karakter niet de nek om te draaien.
Goed.
Sorry voor het lange antwoord.
Nee hoor, geen probleem. Nee, ik geef u de ruimte. De heer Plaggemars, voor uw volgende vraag.
Ja, dank u wel. Even weer los van de inhoud. Uw punt was allereerst inderdaad van dat u vond dat misschien de tuinstad niet voldoende naar voren kwam. Maar uw andere punt, ook als antwoord op de vraag van mevrouw Van der Linden, was eigenlijk van het is weinig concreet of het zou juist samengevat moeten worden. En mijn visie juist toen ik het stuk las, en dan met name de denkrichting, is juist dat het een heel concreet stuk is. Dat het, als we dus bijvoorbeeld kijken naar die, er staan vier bakens ingenoemd, en één daarvan die gaat juist over, echt over de tuinstad. Dat zijn twee of drie regels die dat beschrijven. Dus ik heb zelf het gevoel dat het niet veel compacter kan. Dus ik ben eigenlijk vooral benieuwd van waar, hoe zouden we dit nog compacter moeten opschrijven dat het helder is. Omdat het, ja, voor mij is het al, ja, dit staat eigenlijk in een paar A4'tjes staat het uiteindelijk samengevat. Dus moeten dan dingen geschrapt worden? Want het zijn natuurlijk ook veel onderwerpen.
Nee, ik blijf bij mijn standpunt dat de duidelijkheid er niet is. Want als je het aan de gemiddelde burger in de spoorzone vraagt, wat vind je dat er gebeurt? En je houdt hem dat stukje tekst voor. Dan zegt hij van, nou, er is lang gekozen voor een verdichte stad. Er komen 1200 woningen bij. Wat denk je zelf?
Maar concreet, als we kijken hier naar dit, als we kijken naar dit stuk tekst, dan staat er als een baken die niet wordt verzet, staat we koesteren natuur en het idee van de compacte tuinstad.
Dat klopt. Alleen als wij koesteren natuur hetzelfde is, hetzelfde effect oplevert als het vergroenen van de zes pleinen hier in Hilversum, wat een PR-item was afgelopen periode, heeft ook in de kranten gestaan. Dan kijk je naar het vergroenen van het voorplein van de Geus, wat 15 bij 8 meter is overigens, hè, dus ik vind dat nog niet pleinwaardig, maar oké. Okay. Dan staan er nu twee beukenhaagjes. Dus dan kan je dat wel heel mooi op papier zetten, alleen dat snijdt geen hout. Nou, op het moment dat je zegt van we kiezen voor een tuinstad, dan mag u ons een houdenburger, geef suggesties, dan is het duidelijk. Of je kiest voor een verdichte stad en je zegt, dan mag u ons een houden, we gaan tot 10 hoog bij u in de achtertuin.
Goed, dank u wel. Dat is de vraag voldoende mee beantwoord. Gaan we naar de PvdA, mevrouw Kalk.
Ja, dank u wel. Ik zit echt te popelen samen met mijn buurman. Maar ik heb toch wel wat moeite om uw betoog te begrijpen. En ik ga de vraag wat scherp stellen die ook al gepoogd is te stellen. Er zijn hier denkrichtingen geformuleerd. Die vindt u niet compact genoeg, die vindt u niet concreet genoeg en niet sturend genoeg. Stel, wij hadden twee sturende denkrichtingen opgeschreven. Hadden we dan niet verwijt gekregen als gemeenteraad? U neemt onze inbreng niet serieus.
Nee, dat denk ik niet. Die richtingen die er nu op staan zijn prima. Daar is niks mis mee. Alleen, er mist iets daarboven. En op het moment dat het daarboven, of het er wel staat of niet staat, verdichte stad staat of tuinstad is, dat bepaalt wel alles wat eronder komt.
Maar het aardige van deze denkrichting is juist dat het veel breder gaat dan de vraag tuinstad of verdichte stad. Het gaat ook wat voor type samenleving willen wij zijn.
Klopt.
Het gaat ook over inclusiviteit. Daaruit vloeit voort welke vorm van onderwijs hoort erbij. Het gaat ook over hoe gaan we met elkaar om. Dat is toch veel meer, veel omvattender dan alleen de keuze tuinstad of verdichte stad. En overigens, met alle respect, maar die keuze van die 10.000 woningen, die heeft de raad om zeef geholpen. En die is niet aan de orde. Dus laten we daar ook gewoon over ophouden. Maar wat ik zo jammer vind, stel nou wij brengen dit terug naar twee hoofdlijnen, analyselijnen, en wij zouden dat vaststellen als gemeenteraad, dan hoor ik de andere bewonersorganisaties met volste recht al tegen ons zeggen, u bepaalt te snel en u gaat te hard. Maar dat bent u niet met me eens.
Ten dele ben ik dat met u eens, want u moet zich realiseren in de beleving van de burger, werkt het anders, want u ziet gewoon wat er om zich heen gebeurt. En daarom pleit ik voor een duidelijke keuze, tuinstad of verdichte stad, om bij de spoorzone te blijven en de gebiedsagenda 1221 die ik net aangestipt heb. De burger ziet, er worden 1200 woningen gepland in 10 verschillende ontwikkellocaties. En dan kan je heel mooi allerlei andere plannen op papier zetten, net zoals met het vergroenen van die pleinen. Maar uiteindelijk ziet de burger van ja, er komen 1200 woningen bij, wat denk je zelf? Dus daarom zeg ik, als je een duidelijke visie hebt, stel je kiest voor verdichte stad. Nou, dan kan je een duidelijke keuze maken. Zeg je nou, we kiezen voor verdichte stad, om die en die reden.
Meneer Van Eyck, het is een klein beetje in de herhaling. Uw punt is heel duidelijk.
Ja.
Met
okay.
Uw goedvinden ga ik door naar de volgende vraag van GroenLinks, de heer Van Waarden.
Op het gevaar af in herhaling te vallen. Maar dank voor uw inspreken sowieso uiteraard. Maar ik lees ook de input, daar lees ik gewoon in een heel duidelijke richting in. We hebben het er eerder over gehad. En mevrouw Koster die herkende zich daar ook in. Maar ik zie een richting gematigde groei. En dat is toch echt een tint die tussen zwart en wit, tussen het dorp en de verdichte stad in ligt. Dus een belangrijke vraag, mevrouw van der Linden die stelde hem ook al. Herkent u zich in hetgeen wat is opgehaald? Want daarvoor zitten we hier om te horen of men zich herkent in hetgeen dat is opgehaald. Dat is belangrijk.
Zeker, daar herken ik me in. Maar nogmaals, een gematigde groei is ook mogelijk in een tuinstad. Alleen dan zou je ook aan moeten geven waar je extra groen gaat plaatsen, extra parkjes maakt enzovoort. Op een andere manier dan er momenteel gebeurt. Maar ik herken mij zeer in de opbrengst. Alleen, ja, wat ik al eerder zei, details en hoofdlijnen gaan door elkaar.
Goed. Meneer Van Eyck, hartelijk dank voor uw uitvoerige bijdrage. Kijk nog één keer de commissie rond of er nog vragen zijn. Anders gaan wij door naar de volgende spreker. Maar ik zie meneer Korts verzoeken om een korte schorsing. Zijn er anderen die een korte schorsing wensen? Ja. Nou goed, dan gaan wij 5 minuten even schorsen. Dan gaan we zo weer verder met de volgende inspreker, de heer Stegeman. Dames en heren, ik verzoek u weer te gaan zitten, zodat we de vergadering kunnen voortzetten. Dames en heren, wilt u gaan zitten? Dan kunnen wij verder. Mevrouw Kalk wil graag op tijd naar huis. Er zullen vast anderen zijn die dat ook hebben. Meneer Vonk. Goed. Dank u wel. We waren gebleven bij de volgende inspreker bij dit onderwerp en dat is de heer Stegeman. Heer Stegeman, ook aan u 5 minuten om uw input te geven hier in de commissie.
Hartelijk dank. Ook voor mij is dit nieuw, dus ik ga mijn best doen. Mijn naam is Rico Stegeman en ik zit hier als bewoner, als sociaal ondernemer, maar vooral als vader. Want ik wil namelijk mijn dochter, die nu 8 is, kunnen vertellen dat het geluk wat wij nu hebben en wat wij nu beleven, ook aan haar doorgegeven kan worden. Oftewel, wat wij nu doen, niet haar geluk beperkt. En helaas is dat, zoals we dat nu doen met z'n allen, wel het geval, ook in Hilversum. En daar zet ik mij elke dag voor in, om het tij te keren. Want ik wil graag heel even uitzoomen. De klimaatcrisis is een van de meest urgente gevolgen van die leefwijze die wij hebben. En dat is binnen dit economische systeem. Maar er zijn er veel meer, zoals biodiversiteitscrisis, de groeiende sociale ongelijkheid en ook woningnood. Veel van deze dingen komen ook in Hilversum terug. De uitdagingen voor ons en onze omgeving zijn dus enorm groot. En dat vraagt om grote veranderingen en grote stappen vooruit. De transitiehoogleraar Jan Rotmans, die omschrijft het als volgt. Die zegt, we leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. In de opbrengst van de denkrichting van de participatie staan veelbelovende zaken, in mijn mening, die ik dus ook herken. En mijn oproep aan jullie is om hier eigenlijk op 3 kaders heel erg te sturen en te kijken. En het vinkje te kunnen zetten bij alles wat er gebeurt in die toekomst. En dat sluit heel erg aan, dat zal ik straks ook nog een paar keer benoemen, op die welbekende werelddoelen zoals u ze mooi omschreef. De eerste, en daar heb ik even deze verrekijker voor meegenomen, is de lange termijn visie. Als burger, bedrijven en als professional zijn we vooral gericht op het hier en nu. We leven en werken vooral in de waan van de dag. Ver vooruitkijken is voor iedereen lastig. Laat staan om daarnaar te handelen. De omgevingsvisie doet dat gelukkig wel, met een blik op 2020-40. De vraag aan het college is om dan daar ook echt aan vast te houden. Wees onze verrekijker, ons kompas, onze gids. Faciliteer ons, maak de weg vrij, ontzorg ons. En stuur en handel als gemeente in het belang van die lange termijn, van die verre toekomst. Dus kijk constant over die schutting. Die rol dicht ik u heel graag toe. Want nogmaals, als gewone burger, als ondernemer, is dat enorm lastig en hoeft dat ook helemaal niet. Punt 2, toets op het dienen van het algemeen belang. Eigenlijk een logisch vervolg. Wij als burgers en bedrijven weten heel goed wat er bij ons lokaal, in onze eigen straat, in onze eigen buurt, in onze eigen omgeving leeft. U heeft het vanavond in heel veel varianten gehoord. En we zijn ook heel goed in staat om daarop te acteren. Maar we handelen dus logischerwijs vanuit ons eigen perspectief. En we vertegenwoordigen niet alleen, en dat is logisch. Maar ondanks dat er heel veel is opgehaald in die participatievisie, zijn niet alle stemmen vertegenwoordigd. En ook daar ligt dus een belangrijke rol. Twee belangrijke stemmen die niet gehoord of vertegenwoordigd zijn, dat is de natuur. Want die heeft geen stem. Maar die is essentieel, ook voor ons. En de tweede zijn bijvoorbeeld de jongeren. Hoe hard we ons best ook doen, de jongeren van de toekomst bestaan namelijk nog niet. De jongeren van nu wel, maar dat is maar een heel beperkt beeld vooruit. Want hoe zit het met de jongeren die nog niet bestaan? Moeilijk, maar wel essentieel. Dus daarom de vraag aan u om enerzijds te ondersteunen en ons te faciliteren in het bundelen van onze krachten. Want alleen samen kunnen we dit doen. Daar hebben we echt iedereen voor nodig. In gemeenschapskracht. Maar tegelijkertijd om echt vanuit deze overkoepelende visie, vanuit de gemeente, de belangen van iedereen te vertegenwoordigen. Echt het algemene belang. En daar dus ook naar te handelen. Als derde en laatste, toets op een integrale aanpak. Ja, daar komt die. De werelddoelen. 192 landen hebben dat ondertekend, hebben dat uitgewerkt en niet voor niks. Het geeft op dit moment het meest totale beeld van wat er nodig is om die transitie te maken met z'n allen. En dat is fantastisch dat we dat hebben, want dat kunnen we inderdaad heel makkelijk vertalen naar Hilversum. En dat geeft ons dus een fantastische manier om te kijken op welke manier het meeste positieve impact kunnen maken. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de energietransitie, lokaal en circulair produceren en consumeren, kan de CO2-uitstoot enorm verlagen. De voedselindustrie, en ook dus de lokale korte voedselindustrie, en de productie van luxe goederen verbruiken veel meer dan een gemiddeld huishouden. De zonnepanelen zijn heel hard nodig en heel belangrijk, maar er zit veel meer winst in andere zaken. En alleen als we dat integraal bekijken en aanpakken, dan gaan we echt die transitie maken. Dus die duurzame balans tussen ecologische, sociale en economische waarden is essentieel. En ook dat kunnen we niet alleen, maar moeten we samen doen. En de vraag aan de gemeente is om vanuit een integrale visie te werken, te toetsen en te handelen.
Goed, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Stegeman. Ik heb gezien dat de SP al graag een vraag aan u zou willen stellen. Geef ik het woord aan de heer Vonk.
Dank u wel, voorzitter.
Mooi verhaal, echt mooi. Bedankt dat u dit mooie verhaal met ons wilde delen. Heel waardevol. Ik heb eigenlijk twee korte vragen. Eén, herkent u zich in de opbrengst van de participatie? Dat is één. En twee, uw volle betoog, echt heel mooi. Wat zou u nu in die denkrichting, wat mist u in de denkrichting? En wat wil u ons meegeven die er echt in moet? Kort, concreet graag.
Ik herken mij absoluut in wat er is opgehaald. Dus dat is antwoord op vraag 1. Antwoord op vraag 2. Wat mist is wat er nog meer nodig is. Wat oorzaak en gevolg is. Dat weet namelijk de gemiddelde burger niet. De gemiddelde burger weet niet wat meer groen inhoudt en wat daarvoor nodig is en wat het gevolg is. En dat vind ik zo belangrijk, dat daar een externe, overkoepelende gemeente naar kijkt. In het belang van ons, in het belang van de toekomst. Dus ja, ik herken mij, maar hij is niet volledig.
Dank u wel. Zijn er nog andere commissieleden die een vraag zouden willen stellen aan de heer Stegeman? Dan sluiten we hier de bijdrage van u mee af. Stegeman, hartelijk dank. Ook voor voor de genomen moeite. Dan staat op mijn papiertje nu dat wij over zouden gaan naar mevrouw Kaming van Dulok Wonen. Ik geloof dat ik haar niet gezien heb. Ik kijk nog één keer en anders gaan we door naar de heer Wierks. Ja, meneer Wierks, ook last but not least.
Ja,
ook,
dank u wel, voorzitter.
Bedankt ook. U heeft even moeten wachten, maar...
Dat klopt, ja.
U heeft 5 minuten.
Dank u wel.
Gaat uw gang.
Goedenavond, commissieleden. Mijn naam is Klaas Wierks. Ik ben de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging Gooi en Omstreken van de Alliantie. En graag richt ik me vanavond specifiek op de huurders en woningzoekenden in Hilversum. De vraag die vandaag urgenter is dan ooit, is niet of, maar hoe Hilversum een vitale, groene stad blijft met een inclusieve samenleving. Na het lezen van de denkrichting van de omgevingsvisie, in essentie een mooie opbrengst, zou ik graag wat zaken benadrukken voor het vervolg. Uit de denkrichting kan je namelijk zowel ambitie als behoud lezen. Durven we te kiezen voor een vitaal en toekomstbestendig Hilversum? Een dorp en een stad, gematigde groei met aandacht voor kwaliteit? Ik zie een risico van te veel in het midden blijven en daarmee niet de meters maken die nodig zijn. Want om die vele opgaven, verduurzaming, wooncrisis, mobiliteit, werken, echt aan te pakken, is lef nodig en handen uit de mouwen. De uitdaging voor Hilversum is de kracht van de inclusieve tuinstad Hilversum te versterken en de kwaliteit te vergroten. Daarnaast heeft Hilversum een belangrijke en centrale rol in de regio. Momenteel zoeken alleen al in Hilversum zo'n 14.000 mensen een woning. Ik zeg het nog een keer, 14.000. Voor jong, oud, rijk, arm, gezin, alleenstaand, gezond, ziek of met of zonder beperking. Wij, de huurders van de corporaties, staan en gaan daarvoor. De drie corporaties in Hilversum werken hard aan het meer beschikbaar krijgen van betaalbare woningen. Vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft op een plek in Hilversum. Om te wonen, te leven en naar vermogen te presteren. Nog vaak worden de thema's duurzaamheid en groen als tegenpol gezien van woningontwikkeling. Mijns inziens gaan de wooncrisis en klimaatcrisis samen op en kunnen ze elkaar versterken. Door wijken slim aan te pakken ontstaan er meer woningen, ontstaat er ook een groener straatbeeld. Door appartementen, ja ook in de hoogte, te maken voor kleine huishoudens kan je doorstroming binnen een wijk bevorderen. Door voor een groen mobiliteitsbeleid te kiezen ontstaan er meer kansen voor woningontwikkeling en meer ruimte voor openbaar groen. Zo ook insprekers fietspad Hilversum. De aandacht kan naast de nieuwbouw ook naar een beter benutten van bestaande woningen. Denk aan het stimuleren van samenwonen en vernieuwende woonvormen. Die helpen tegen de gevolgen van de groeiende vereenzaming en vergrijzing. Mooi weet je, eind jaren 50 woonden er meer mensen in Hilversum, maar stonden er minder huizen. Het aantal personen per huis is drastisch gedaald en alleen al daarom is de groei van belang voor behoud van het goede. Durven we echt te kiezen voor groei, dan kiezen we juist voor het behoud van het goede. Behoud van het goede, middels groei.
Groei is nodig, want de woningnood is hoog. Wonen in Hilversum is gewild en schaars. Woningzoekenden kunnen hun betaalbare woning hier maar moeilijk vinden. Laat staan mensen die het financieel op eigen kracht niet kunnen. Groei is nodig om kwalitatief goede betaalbare woningen en wijken te ontwerpen die toekomstbestendig, betaalbaar en duurzaam zijn. Het werken aan kwalitatieve wijken vraagt continue aandacht. Groei is nodig, want anders wordt Hilversum een slapend woongebied voor rijke mensen in een arme gemeente waar de vitaliteit uit is. Dan vergrijst de stad, trekken jongeren weg en wordt het voor de werkgevers minder aantrekkelijk om hun bedrijf in Hilversum te vestigen. Wanneer we nu niet focussen op de toekomst, dan voorzien wij een slapend rijk woongebied met veel ouderen, vertrekkende jongeren en bedrijven, organisaties die moeite hebben met het vinden van bijvoorbeeld politieagenten, zorgmedewerkers, onderwijzers, omdat er geen woningen voor hen zijn. Als we niets doen, vergrijst de stad met een gouden hek eromheen. Een roestend hek, zou ik zeggen. Kortom, in het belang van zowel de mensen die al een plekje hebben, als in het belang van die grote onzichtbare groep woningzoekenden, is er ambitie nodig en lef. Ambitie en lef. De huidige denkrichting biedt handvaten voor lef, maar ook nog veel ruimte voor passiviteit. Mijn vraag aan u vanavond is, durft u ervoor te gaan met de bewoners en voor de toekomstige inwoners? Ik geloof dat met een sterke ambitie en een duidelijk doel we in 2040 nog steeds trots kunnen zijn op ons Hilversum. Hilversum, een plek van en voor iedereen. Dank voor uw aandacht.
Dank voor uw bijdrage, meneer Weers. Ik zie de heer Korts die u graag een vraag zou willen stellen van Hart voor Hilversum. Meneer Korts, ga uw gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb ook aandachtig geluisterd naar uw betoog, dank daarvoor. Maar die 14.000 woningzoekenden in Hilversum, zegt u. Wat is uw bron? En heeft u het over 14.000 personen of huishoudens? En waar ik ook benieuwd naar ben, is waar denkt u dat die mensen nu wonen dan?
Ja, ik denk dat... Ja.
Meneer Wierks?
U stelt de vraag aan mij, maar ik denk dat u zelf die vraag kunt beantwoorden. Die mensen, die zitten nog bij hun ouders. Dat zijn mensen die terug willen hier naar Hilversum, die elders zijn gewoon... Er is gewoon geen ruimte voor. En we kunnen allemaal wel onze ogen daarvoor sluiten, maar dat is een gigantisch probleem. En wat ik niet begrijp, is dat er geen urgentie is vanuit hier. Ik moet u helaas alle aanspreken door. Geen urgentie. Denk eens na over de demografische gevolgen. We hebben het nu over zoveel mensen die een woning zoeken. Wat denkt u hoe het over 10 jaar is? En wij doen hier net alsof er niks aan de hand is. En we doen moeilijk over waar woningen gebouwd moeten worden. Demografische gegevens zijn dat er heel veel 1- en 2-persoons huishoudens zijn en in de toekomst. Leg mij nou maar uit waarom je niet in bepaalde gebieden hier in Hilversum grote woontorens neerzet. Dan beantwoord je daaraan. En dan zorg je ook voor doorstroming. Deze mensen, om een duidelijk antwoord aan u te geven, daar heb ik via Woningnet, er zijn enquêtes over gevoerd. Wij als huurdersbelangenvereniging gaan contact opnemen met al die mensen. Ja, want dat zijn mensen die hier niet aan tafel zitten. Ja. Die zitten niet bij ons aan tafel, niet bij de corporaties, maar ook niet bij jullie. En blijkbaar zijn die mensen onzichtbaar en wij willen ze een gezicht geven. Want het probleem is vele malen groter dan jullie allemaal denken.
Dank u wel. Mevrouw van der Linde van de VVD.
Ja, ik wilde alleen maar even aanvullen dat de bron is wonen in de metropoolregio Amsterdam. Onderzoek Factsheet Hilversum. Ik zal de link even met meneer Korts delen. Maar dat is het meest recente woononderzoek wat er beschikbaar is.
Goed, dan kijk ik nog een keer de zaal rond of er nog vragen zijn. Ik constateer van niet. Meneer Wierks, hartelijk dank als hekkensluiter voor uw bijdrage. Bedankt alle insprekers nogmaals voor de genomen moeite voor vanavond om hier te komen. Zolang u geduld te houden om tot dit tijdstip toch vol te houden. Dank u wel daarvoor. Dit onderwerp wordt hierna nogmaals geagendeerd in de commissie van 22 juni. Voor beeldvorming en oordeelsvorming door de woordvoerders. Alle insprekers, u bent dan ook weer welkom. U kunt dan in de oordeelsvormende behandeling nog reageren als u dat zou willen. Dus u bent van harte welkom. En daarmee wil ik dit agendapunt voor nu beëindigen. En dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. Dat gaat over de beeldvorming voor het initiatiefvoorstel van de PvdA omtrek over de energiearmoede. Maar als u het goed vindt, dan gaan we even heel kort schorsen. Dank u wel.